Allemaal bedankt voor de talrijke opkomst. We zijn heel blij dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in dit debat. Het is ook een heel belangrijk debat. Het betekent veel dat we mensen kunnen samenbrengen die zowel pro- als contra-dierproeven zijn. Ook aan de universiteit. Even een klein schetsgeven van aan de Universiteit Gent wordt er dus aan dierproeven gedaan, aan vier verschillende faculteiten. Ik mag me verbeteren als ik het fout heb. Faculteit Wetenschappen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde en de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Elk van die faculteiten heeft dus ook een ethische commissie om te beslissen over die dierproeven. Maar de eerlijkheid gebiedt ons natuurlijk ook om te zeggen dat niet alleen binnen universiteiten aan dierproeven gedaan worden, ook in de privésector, door farmaceutische bedrijven, door voedingbedrijven en zo wordt er ook aan de dierproeven gedaan. Maar ik zal voor de rest het debat overlaten aan onze moderator Pieter Brouwers.
Dank u wel, Arthur, voor de introductie. Kan iedereen mij goed horen? Okay. Welkom iedereen op deze gespreksavond over dierproeven. Ik geloof het een heel boeiende avond te worden. Ik denk dat het ook echt niet veel voorkomt dat activisten rechtstreeks in debat kunnen gaan en dat we zo betrokken zijn bij dierproeven. Dus dank aan Sens om deze avond op te zetten en vooral dank aan de paneleden om te willen participeren. Ik wil eerst beginnen met onze paneleden kort even voor te stellen. Helemaal links van ons hebben we professor Katrien Hermans. Zij is professor gespecialiseerd in bijzondere zoogdieren en in proefdierkunde. Zij is daarnaast ook dierenarts en voorzitter van de ethische commissie dierproeven van de faculteiten diergeneeskunde en bio-ingenieurswetenschappen de Universiteit Gent. Welkom. Daarnaast hebben we professor Peter Vruka. Hij is professor in biomedische biotechnologie aan de Universiteit van Gent. Hij is daarnaast ook arts en ook hij is voorzitter van de ethische commissie dierproeven, maar dan van de faculteit wetenschappen. Okay. Daarnaast hebben we Stijn Breurs. Stijn is dokter in moraalwetenschappen en in de fysica en is daarnaast ook hoofdverantwoordelijke bij de VZW Ecolife. Hij was ook de eerste Belg die meegaarde met de Sea Shepherds in Antarctica om te strijden tegen de illegale walrusjacht. En ook recent is hij uitgebreid in de media gekomen met een blog die hij geschreven had rond waarom hij het protest tegen de GGO's opgegeven heeft. Dat was voor de veranderingen. Last but not least hebben we Robert Molenaar. Hij is een welbekend dierenactivist in zowel België als Nederland. Momenteel is hij directeur van de stichting Animal Rights in Nederland en daarvoor was hij actief in de organisaties Dierenbeveiligingsfonds en voor de Anti-Diercoalitie. Welkom iedereen. Nu, eerst voor het verloop van de avond. We hebben de sprekers gevraagd om te beginnen met een kort betoog van een zevental minuten rond de stelling van vandaag. Twee stellingen zijn dat. Dat is: dierenproeven zijn niet representatief, zijn dus niet ethisch te verantwoorden. Of dierenproeven zijn representatief en dus ethisch te verantwoorden. Ze zullen dus eerst elk een betoog van 7 minuten uiteenzetten. Daarna gaan we een debat voeren van 1.5 uur. Er zal ook ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek. Er worden briefjes doorgegeven, daarop kan je vragen stellen. En die kunnen dan in het verloop van het debat gebruikt worden. Oké, perfect. Dan geef ik het woord aan Kathleen voor het eerste betoog. Peter zal dus beginnen.
Oké, welkom allemaal. Ik zou willen beginnen met krachtige schetsen over wat over die groep aan de universiteit hebben. Ten eerste over welke dieren gaat het. Als ik faculteit wetenschappen bekijk, 99% zijn muizen. Een larven van kikkers en zeekatjes. Die 1% andere zijn bij ons gestalbiologie, ecologie. Dat zijn kampioen- en koolbeestjes die in het veld voorkomen in het kader van ecologie en natuurbescherming, voornamelijk op observationeel onderzoek, maar af en toe worden daar ook steltjes genoemd. Dus dit wordt als een dierproef beschouwd. Kampioen is in het kader van de ecologische gevolgen van de wildpolpakken die op de Noordzee, waar soms een zendertje of een reenje ingebonden wordt in die kabeljauw. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van een aantal proefjes die niet onder de proefdierwetgeving vallen. Dat zijn platformen, fruit- vliegjes en bijen. Die bijen is, we hebben nu recent aan de faculteit het Groot-Vlaams Bijencentrum, waarvoor wij weten dat er problemen zijn met de varroa-meid in de bijen. Dus daar gaat het. Voor wat wordt het eigenlijk ook niet gebruikt? Wat zijn een aantal dingen? Maar eigenlijk, als je de bult bekijkt, zijn er twee grote toepassingen. De eerste, die niet aan de universiteiten gebeurt, maar is toxicologie. Nu, ik denk dat er een bijna consensus is in het bloedgeveld dat dat een aflopend fenomeen is. Dat mogelijk moet zijn om op te nemen. Dit door andere methodes te hebben. Het tweede, wat wel aan de universiteit gebeurt, en zeker bij ons, is discovery, wat we discovery research noemt in therapie. Wat is dat discovery research, wat valt daaronder? Wat is nagaan hoe ziektes ontstaan? Waar mogelijke doelwitten zijn aanleidingspunten om therapieën te gaan ontwikkelen en die doelwitten valideren in technische therapies, target identification en valuation. Dus alles op een kandidaat is nog niet dat dat in de ontwikkeling komt. Nu is het belangrijk, denk ik, om dat ook zoiets wat een beetje geeft in het publiek. Of dit, het is geen of-of verhaal. Het is een en-en verhaal. In die discovery research, het Nederlands departement en bijna iedere wetenschapper gebruikt en computermethodes en celcultuur en cellen en weefsels via dierenbomen. Muisgroen, groei op menselijk materiaal en tenslotte dat we die ideeën uitkrijgen. Maar proeven op de mens. En dat is niet, zoals soms didactisch voorgesteld wordt, één mooie rechtlijnige ding. Het is zo rechtlijnig als dit. Ik bedoel, resultaten uit de mens hebben dan weer invloed op wat je doet in dieren, wat je doet in DNA, invloed op wat je doet in biologisch onderzoek, op celcultuur enzovoort. Elke methode van wat ik ook genoemd heb, heeft zijn doel en zijn plek. Want, op waar zit de plaats van die proeven? Dat is omdat de enige methode is om de complexiteit te gaan onderzoeken. Klein, didactisch voorbeeld, bloeddruk. Je kan geen bloeddruk gaan meten in celbloed. Bloeddruk is iets wat opgebouwd wordt door het hart, de nieren, de hersenen, de bloedvaten, de bijnieren, de theobanden. En dat is geen som van al die invloeden, maar dat is een constante interactie tussen. Hetzelfde geldt voor een aantal andere dingen zoals iemand. Zouden mensen proefdieren gebruiken bij ons als ze het ook op computer doen? Wel, naast de ethische vragen, zou het eigenlijk zijn dat ze zelf zonder. Want je kan, die zijn naast ethische problemen, zijn er ook praktische problemen. Ik bedoel, je kan een muis niet de vrijdagavond even in het diep gesteken doen, en je kan naar huis gaan en de maandag op de tegenwoordig doen. Dat kan je wel met computers. Dat kan je wel met zelf. De vraag is, dan is een mens, is dat hetzelfde als een muis? Wel, je hoeft geen bioloog te zijn om het antwoord te geven, uiteraard niet. Maar zowel biochemisch als fysiologisch zijn die vrij handig. Het probleem wat verschilt tussen mens en muis is eigenlijk het minste van ons probleem. Het is een veel enger probleem. Dat is dat de ene mens de andere is. En zelfs de ene mens is niet diezelfde mens veiliger. En althans, ondanks al die beperkingen, zitten we in de laatste 100 jaar, de laatste 50 jaar, met de mensen vooruitgang in de geneeskunde die op dit soort wetenschappelijk onderzoeksmodel gebaseerd is. we vandaag een pensioenprobleem hebben, dan is dat voor een deel te wijten aan de voortgang van de geneeskunde. Als in de leeftijdscategorie van de meeste mensen hier zelfmoord de belangrijkste oorzaak is, dan is dat te wijten aan de voortgang van de geneeskunde. Niet dat die meer zelfmoord induceert, maar omdat alle andere grote oorzaken. Wij zitten op het ogenblik met 5 jaar overleving van 70% bij kanker. Dat gaat grosso modo met 1% per jaar vooruit. In de afgelopen decennia waarschijnlijk ook niet. Wat ik nog moet meegeven, in elk geval, is, kan misschien chockerend zijn voor sommige mensen, maar geneeskunde en biomedische onderzoek in dienst is geen exacte wetenschap. Geneeskunde is waarschijnlijkheidswetenschap. Dus alle geneeskundige beslissingsmodellen zijn probabilistisch. En dus artsen, zowel als wetenschappers, moeten constant beslissingen nemen met heel veel onzekerheid. Het weet niet of ik nog tijd heb.
Maar heel kort.
Wel, ik kom op kort iets zeggen over waar staan wij eens in het opzicht van de wereld. Als we het over etiek hebben, met goed nieuws hebben we het over. Wat is de intrinsieke waarde van de wereld? Nu, in een heel lang debat zijn er 2 extreme standpunten. En uiteraard 2 mensen die daar, misschien de meeste mensen die daar rusten. Deze extreem is wat ik biologische taxis noem. God heeft de dieren geschapen tot nut en vermaak van de mens. Dat is 1 extreme opvatting. De andere extreme opvatting is een mens, een muis, een mug. Begint niet alleen al het met een M, maar ze zijn evenveel waard. Daartussen zitten wij, zit de wet, zit waarschijnlijk de meerderheid van de bevolking, die vindt dat je dieren niet onnodig pijn of lijden. Maar dat je die wel mag gebruiken. Sommige mensen gebruiken paarden om hun sport te oefenen, andere mensen eten vlees. Wij gebruiken dat ook. Er is ook een mensheid maakt een onderscheid tussen dieren. Een spreekt in de publiek of de doorsneeman spreekt over ongedierte. Heeft er geen probleem mee om muizengif en rattengif te gaan gebruiken, wat nu niet bepaald diervriendelijke maatregelen zijn ten opzichte van muizen. Dus inderdaad, de wet spreekt daarover, maar de meeste mensen beschouwen sommige dieren als hoger dan anderen.
Oké, dankjewel Peter. Robert? De bal is nog niet begonnen, dus ik zal hem nog maar niet op reageren. Mijn naam is Hoge Wodenaar en ik ben directeur van de Stichting Animal Rights. Ik zet mij sinds 1997 in voor de rechten van dieren. Sinds 2005 zet ik mij specifiek in voor de rechten van dieren in laboratoria. In de afgelopen 10 jaar zijn er in België zo'n 6 miljoen proefdieren gebruikt in experimenten. Proefdieren die gebruikt worden zijn onder andere muizen, ratten, konijnen, cavia's, katten, honden, apen, varkens, vissen, vogels, schapen en paarden. In de afgelopen 10 jaar zijn er ook nog eens miljoenen overbodige proefdieren gedood. Proefdieren die verkeerde geslacht hadden of omdat ze te veel zijn. Voor het gebruik van 60 identieke genetisch gemanipuleerde vrouwelijke proefmuizen heb je er 170 dieren nodig. De overige 110 zijn niet identiek en dus overbodig. Surplusdieren in vakjargon. Ben ik goed te verstaan trouwens? Ja. Het is onduidelijk hoeveel proefdieren jaarlijks wereldwijd gebruikt worden. De registratie is in vele landen slecht geregeld. In Amerika worden muizen en ratten niet eens erkend als proefdieren. Naar schatting worden jaarlijks wereldwijd tussen de 100 en 200 miljoen proefdieren gebruikt in experimenten. In de afgelopen 10 jaar hebben we dus over 1 tot 2 miljard proefdieren. Het is ook niet verwonderlijk dat er een flinke industrie gebouwd is rondom de handel in proefdieren en aanverwante producten. Er gaan miljarden euro's om in de proefdierensector. Grote aanjagers zijn de farmaceutische en agrochemische industrie. regeringen die subsidies verstrekken aan universiteiten en speciale proefdiercentra zoals het Biomedical Primary Research Center in Rijswijk in Nederland. Goede doelen doen ook een duit in het zakje. De Hartstichting bijvoorbeeld financiert dierproefonderzoek. Laten we niet naïef zijn in de doelstellingen van onze geneesmiddelenproducenten. Het zijn megabedrijven die vooral produceren voor de mensen met een inkomen. Mensen zonder inkomen, zoals vele mensen in de derde wereld, krijgen nooit toegang tot deze geneesmiddelen. Of hebben geen behoefte aan de producten, zoals de vele antidepressieve middelen die aan populariteit winnen bij de jeugd. Bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica hebben als doel om winst te maken. Daar is aan zich niks mis mee, maar het wordt wel dubieus wanneer je een cruciale rol vervult in de gezondheidszorg. Om deze producten op de markt te krijgen, wordt eerst op kleine en vervolgens grote proefdieren getest. Ik hoorde zojuist dat er al weinig animo is om dat nog voor te zetten tussendoor. Om deze producten op de markt te krijgen, wordt eerst op kleine en vervolgens grote proefdieren getest. Een verouderd systeem dat geen enkele garantie op veiligheid biedt. Hoogstens een schijnveiligheid. In deze wereld van grote belang is het dan ook niet vreemd dat proefdieren de rekening betalen. In het geweld van het grote geld valt de subsidiëring van dierproefvrije technieken geheel weg. In de periode 2009 tot 2014 heeft België slechts €960.572 geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieven. In het Belgisch staatsblad verscheen in juni 2009 de melding van de oprichting van een Belgisch Centrum voor Alternatieven voor Dierproeven. Het centrum met als doel om alternatieven voor dierproeven te stimuleren en te coördineren is echter nooit van de grond gekomen. België loopt achteraan wanneer het gaat om het stimuleren van dierproefvrije technieken. Het vreemde in het alles is dat er amper vooruitgang geboekt wordt in de bescherming van proefdieren. Dit terwijl de maatschappelijke onvrede over dierproeven onverminderd groot is. Uit een Ipsos enquête blijkt dat 6 op de 10 Belgen voor stopzetting is van alle dierproeven. Wanneer het om honden en katten op adem gaat, is het aantal zelfs 8 op de 10 Belgen. In september vorig jaar zorgde ons initiatief met als eis stopzetting van experimenten op labradors voor maar liefst 130.000 handtekeningen. In gesprekken die ik voerde met de Universiteit Maastricht werd duidelijk dat publieke opinie een belangrijke rol speelde in de vrijlating van labradors. Het onlangs goedgekeurde Europese burgerinitiatief stopt dierproeven van rekenen op meer dan 1,1 miljoen euro per jaar die voor stopzetting zijn. Het Europese burgerinitiatief wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers met nauwelijks budget. Het bezwaarschrift tegen de milieuvergunning van het UZ Gent om biggen en lammetjes te gebruiken in experimenten leverde in 12 dagen tijd maar liefst 12.891 handtekeningen op. Het UZ Gent ontkende dat het om nieuwe proeven ging, maar slechts om een verplaatsing van activiteiten. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er nooit eerder een milieuvergunning aan het UZ Gent is afgegeven voor het huisvesten van biggen of lammetjes. Met andere woorden, UZ Gent voerde jarenlang testen uit op deze dieren zonder vergunning, of het zijn wel degelijk nieuwe experimenten. Hoe dan ook, Animal Rights is tegenstander van dierproeven, oud of nieuw. Een leger van onderzoekers maakt de afgelopen 10 jaar gebruik van 1 à 2 miljard proefdieren om allerlei menselijke en dierlijke ziektes aan te pakken. De vooruitgang in het medische onderzoek in de afgelopen 10 jaar viel vies tegen. Er komt meer en meer kritiek op het gebruik van proefdieren als onderzoeksmodel. Onderzoeker Peter van Meer, verbonden aan de Universiteit Utrecht, stelde vast dat het nut van dierproeven zeer beperkt is. Hij bestudeerde 33 Europese registratiedossiers van geneesmiddelen. Sinds 1988 zijn voor deze dossiers wereldwijd 5000 macaken, 68 chimpansees gebruikt in meer dan 6000 experimenten. En deze week kwam er kritiek vanuit Groot-Brittannië. Samen met Frankrijk en Duitsland de Europese grootgebruikers van proefdieren. Wetenschappers in Groot-Brittannië moeten nauwkeuriger te werk gaan met dierproeven, omdat er te veel dieren worden verspild. Volgens Research Councils UK, de koepelorganisatie die dierproeven financiert, zijn onderzoeken met dierproeven vaak niet goed doordacht. Research Councils UK heeft aangekondigd een nieuwe richtlijn op te stellen. Wetenschappers moeten dan aantonen dat hun onderzoek zowel wetenschappelijk inzicht biedt als mede betrouwbare en robuuste informatie. Als dat niet het geval is, zal de organisatie minder subsidie verlenen. Achter de miljarden proefdieren gaan individuen staan. voelende wezens, wiens leven opgeofferd wordt op het altaar van de wetenschappelijke vooruitgang. Wezens, wiens lichaam onvrijwillig ter beschikking gesteld wordt. Alle menselijke ongemakken en ziektes worden proefdieren nagebootst. Dierproeven die zorgen voor stress, angst en pijn. De mentale pijn is amper te meten. Je kunt moeilijk aan een proefdier vragen hoe het met hem gaat. Vele proefdieren zijn van nature bang om prooidier te worden en zullen zich juist sterk houden. Andere proefdieren, zoals beagles, zijn mede geselecteerd op een hoge pijngrens en aanstekelijk enthousiasme. Het bevreemdt mij dat van alle 10.000 diersoorten op onze planeet er slechts zo'n 30 gebruikt worden in experimenten. Het gaat om plaagdieren, zoals muizen en ratten, landbouwdieren, zoals varkens, schapen en runderen, en huisdieren, zoals cavia's, honden en katten. Slechts het gebruik van het primaat is enigszins logisch gezien onze planeet afkomst. Maar de primaat die het meest op ons lijkt, de mensaap, is verboden om te gebruiken in onderzoek. De motivatie om voor deze proefdieren te kiezen is op basis van beschikbaarheid en gebruiksgemak. En dat is wel een zeer slechte wetenschappelijke benadering. Muizen en ratten verouderen snel en zijn relatief goedkoop. Daarnaast is het plaagdier minder populair dan een huisdier. Niet voor niets wordt er veel afgeroepen op kleinere dieren, voordat grotere dieren gebruikt worden. Oké.
Okay. Ja, ik heb nog een vraag. We hadden al 7 minuten. Ik ga er vanuit en voor het volgende materiaal voor het debat straks. Dank u wel.
Ik had een kast al
Oké. Kathleen, aan u het woord.
Ja, ik zou wel eens eerst willen beginnen met de vraagstelling van het debat. Hè. De vraag is, zijn dierproeven representatief en dus ethisch verantwoord? Dat zijn eigenlijk twee stellingen. Hè. Het is niet noodzakelijk dat als ze representatief zijn, dat ze per definitie ethisch verantwoord zijn. Dus ik split het eventjes op die twee. De eerste vraag, zijn ze representatief? Nu, die vraag is dan niet bedoeld met, zijn ze extrapoleerbaar naar de mens? Hè. Nu, ik ben zelf, zoals dat je gehoord hebt, verbonden aan de faculteit de diergeneeskunde en bio-ingenieurswetenschappen. Daar ben ik niet aan verbonden, maar we zijn de labels van die faculteit zitten ook onder onze ethische commissie. En het onderzoek dat daar wordt gedaan, is eigenlijk allemaal onderzoek op dieren die voor het overgrote deel model staan voor zichzelf. Voor hun eigen diersoort, voor dieren die door de mens worden gehouden. Dus dan wordt die vraag natuurlijk... Het is nog steeds relevant, maar anders dan is het extrapoleerbaar naar de mens. Nu, zijn die dierproeven representatief? We moeten het misschien breder zien als vraag van, kunnen ze ons kennis geven die dan ons toelaat om verdere wetenschappelijke ontwikkelingen uit te voeren? En onderzoek dat gebeurt aan onze faculteiten, dat kun je een beetje opsplitsen in 3 soorten onderzoek. Dat een beetje gehoord van Peter ook. Enerzijds het, laten we zeggen, basisonderzoek, mechanistisch, fundamenteel onderzoek. Hoe werkt iets bepaald? En bijvoorbeeld, hoe interageert een bacterie met zijn gastheer, dus het dier, of een virus, hoe interageert dat? Dat is zuiver, fundamenteel onderzoek. En, maar door dat begrip dat we daar komen, kan het zijn dat we daar later dan toepassingen op kunnen ontwikkelen. En bijvoorbeeld geneesmiddelen of vaccins, maar dat is op het ogenblik dat je dat gaat onderzoeken. Is dat eigenlijk niet echt zeker dat dat zal lukken. Dan heb je een tweede soort onderzoek, dat is toegepast onderzoek, dat eigenlijk direct van toepassing kan zijn op dierlijke patiënten aan die. Dus aan onze faculteit worden er ook dieren behandeld, aan allerlei mogelijke diersoorten. Ik geef een voorbeeldje, dat is nu niet voor de behandeling, maar er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest waarbij dat op vraag van het dienst dierenwelzijn en CITES, dat er gevraagd werd of het mogelijk zou zijn om landschildpadjes op jongere leeftijd te chippen, dus te identificeren, dan dat tot dat ogenblik eigenlijk nodig was, hè, of gedaan werd, met vooral de bedoeling om eigenlijk fraude in die handel in beschermde diersoorten tegen te gaan. Hè. Dus die dieren hebben inderdaad een aantal jonge landschildpadjes gechipt en een jaar opgevolgd, die zijn door hun winterslaap gegaan, dat is allemaal goed gegaan. En daardoor is dan de wetgeving aangepast en is mijn nu verplicht als mijn landschildpadden weet om die dieren op jongere leeftijd te gaan chippen dan tot dat moment nodig was of gevraagd werd. Dus dat is eigenlijk toegepast, dat is direct vertaald naar de praktijk. En dan heb je een derde soort, dat is ook, laten we zeggen, het preklinisch basisonderzoek waarbij dat effectief, zoals Peter ook zegt, een mogelijke therapie of een vaccin voor dieren dan, in gecontroleerde en gestandardiseerde omstandigheden gaat getest worden. als je dat wilt gaan doen, dan is het meestal verplicht om een ziekte te gaan nabootsen of induceren bij die dieren die je als proefdier gebruikt. En de bedoeling om dat onder gecontroleerde en gestandardiseerde omstandigheden te doen, is om daar een duidelijk verschil te kunnen aantonen. Werkt die behandeling of werkt ze niet? Of alleszins, is ze veelbelovend onder die gecontroleerde omstandigheden? Is dat dan representatief voor de praktijk? Kun je dat vertalen naar het veld, hè, waar dat er dan, waar dat die dieren met allerlei mogelijke zaken in contact kunnen komen? Het enige wat je kan doen, dat is een model zo goed mogelijk opstellen, dat je zo goed mogelijk rekening houdt met allerlei factoren die op die ziekte een invloed gaan kunnen hebben. Maar je kunt op dat moment niet met zekerheid zeggen, als het werkt in die dierproef, in gecontroleerde omstandigheden, zal het zeker werken in het veld. Het zou kunnen zijn dat het uiteindelijk in het veld minder goed werkt dan je dacht, omdat er bijvoorbeeld ook nog allerlei andere ziekten aanwezig zijn. Maar het is nu eenmaal ook niet toegelaten om een nieuw product zomaar in het veld te gaan testen. Dat kan niet voor het geneesmiddelenagentschap. En je zou ook al heel veel dieren moeten gaan testen om dat te gaan bewijzen dat het daar werkt. Dus daar is de representativiteit moeilijker te voorspellen, maar je kunt je alleen maar zorgen dat je het niet moet hebben. Tweede is, zijn die dierproeven dan ethisch verantwoord? Hè? Nu, als die niet representatief zouden zijn, als we dat voorhand zouden weten, dan zouden ze per definitie niet ethisch verantwoord zijn. Als je je doel zou kunnen bereiken met een alternatieve methode, waarbij je geen dier nodig hebt, zijn ze sowieso ook niet ethisch verantwoord. Maar als je een goed opgezette dierproef hebt, die representatief is, en er zijn geen alternatieven, dan komt die vraag ethiek op de proppen. Hè? Is dat eigenlijk, mogen we dieren gebruiken voor dat doel? En dat is natuurlijk iets zeer persoonlijk. Ethiek, dat is iets waarvan dat, wat de ene persoon aanvaardbaar vindt, vindt de andere persoon niet aanvaardbaar. Dat is de reden waarom dat nu vanavond ook zitten. Hè? Omdat daar discussie over is en omdat dat niet zomaar op één punt niet te beantwoorden of is. Nu, de wetgever lost dat ook door het instellen van ethische commissies, die eigenlijk de moeilijke taak hebben gekregen om een kostenbatenanalyse te maken, waarbij dat ze moeten gaan wegen van heeft het lijden dat je bij de dieren investeert op tegen de baten, tegen hetgeen dat we daar eigenlijk kunnen mee bereiken met die dieren. Uiteraard is altijd de bedoeling dat er vermijdbaar lijden, dat dat zeker dat er niets gebeurt. Dus de dieren moeten zo weinig mogelijk lijden en moeten ook zo weinig mogelijk dieren gebruiken. Maar je blijft nog altijd met die kostenbatenanalyse zitten. In zo'n ethische commissie zitten daar meerdere mensen die allemaal hun kans krijgen om over dat project een oordeel te vellen. En de bedoeling is dat een ethische commissie tot een consensus komt, hè, zodanig dat er effectief ja, één beslissing naar buiten komt. Hè. Dus dat, het feit dat je daar verschillende mensen over laat oordelen, geeft eigenlijk aan dat je probeert om ergens een gulden middenweg te zoeken in die zaak. En dat is ook zo in de maatschappij. Mensen zijn inderdaad niet tegen alle dierproeven, maar wel tegen bepaalde. Hè. Als je gaat vragen, zou je akkoord zijn, dat is trouwens verboden ondertussen, om tabaksproducten of cosmetica te gaan ontwikkelen, dan gaan mensen zeggen nee, want dat is niet belangrijk genoeg. En dus dat is ondertussen ook door de wetgever verboden. Dus eigenlijk moet elke dierproef eigenlijk afgewogen worden individueel op zijn nut en waarde en kun je per definitie niet op deze stelling in één zinnetje antwoorden.
Dankjewel, Fred. Als laatste, Sven.
Oké, goedenavond. Voor mij is de ethische consistentie van cruciaal belang in het debat over dierproeven. Ik wil dus vanavond geen inconsistente drogredenen horen. Een van de argumenten die ik vaak hoor, bijvoorbeeld is woningen. Als je tegen dierproeven bent, dan mag je geen medicijnen meer gebruiken, want alle medicijnen zijn getest geweest op dieren. In zo'n geval kaatsen ze meteen de bal terug. Dus aan degenen die beweren dat dierenactivisten geen medicijnen meer zouden mogen gebruiken, willen jullie dan ook hepatitis vaccins afschaffen? De onderzoeker Charles Krugman voerde in de jaren 50 en 60 namelijk onderzoek naar hepatitis. Krugman won daarmee de Masker Prize voor Medicine en wordt door zijn onderzoek naar hepatitis beschouwd als vader van de hepatitisvaccins die ontwikkeld werden na zijn pionierswerk. Wat hij deed bij dat onderzoek, wel, hij infecteerde doelbewust mentaal gehandicapte kinderen van de Willebroek Space School in New York met hepatitis door ze bijvoorbeeld uitwerpselen van zieke kinderen te laten eten. Het doel van dat onderzoek was het ontdekken van een vaccin. Hepatitis B infecteert bijna alleen mensen en is dus moeilijk te onderzoeken met alternatieven zoals proeven op niet-mensen. Door dat onderzoek op gehandicapten ontdekt de groep van onder andere het verschil, de verschillende overdrachtsvormen van hepatitis en het verschil tussen hepatitis A en hepatitis B. Nu zijn we dus allemaal tegen de gewone mensproeven en dus ook zeker tegen proeven op de meest kwetsbare van de mensen, namelijk de niet-mentale gehandicapten, de meest kinderen. Die mentale gehandicapten van de Wilbrook State School hadden geen goed geïnformeerde toestemming gegeven voor dat onderzoek en ze werden gebruikt als middel op een manier als ze niet wilden. Maar als we tegen dergelijke mensproeven zijn, dan volgt dat nog niet uit dat we tegen hepatitis vaccins moeten zijn. Het is een logisch denkwoord om te besluiten dat we hepatitis vaccins moeten verdienen. Het is ook een argument dat die proeven, dat die inactivisten geen medicijnen meer mogen gebruiken in de richting mee hopen. Een ander argument van voorstanders van die proeven, dat ik niet alleen heb gehoord, is: maar dieren met een lage mentale vermogen van mensen zijn geen zelfbewustzijn, geen rationeel of moreel denkvermogen. Volgens dat argument vallen zo mentale handicappen uit de boot. En we kunnen eens de mentale vermogens van honden en ratten vergelijken met die van die mentale handicappen. Dus volgens die redenering mag Kroegman dus wel die mentale handicappen weerskinderen gebruiken als logisch middel voor experimenten. Ik wil dus geen argumenten horen die de deur openzetten voor gedwongen mensenproeven. De voorstanders van die proeven antwoorden dan meestal met argument, maar dieren zijn geen mensen en krijgen dus geen mensenrechten. Maar dat is eigenlijk gewoon discriminatie. We mogen niet discrimineren, we mogen niet naar willekeur onze slachtoffers kiezen. Als volgens die proefnemers alle mensen aan de top van de piramide zullen staan, dan moeten ze daar een goed argument voor nemen. En dat doen ze niet. Waarom het onderscheid maken tussen mensen en dieren en niet bijvoorbeeld tussen blanken en zwarten? Waarom enkel rechten geven aan mensen en niet bijvoorbeeld aan alle smalmerzaten, aan alle primaten of aan alle zoogdieren? Wij zijn primaten, wij zijn zoogdieren, wij zijn 100% smalmerzaat, net zoals we 100% mensen. Het begrip mensenrechten is even willekeurig of vreemd als het begrip smalmerzatenrechten. Het krijgen van rechten mag niet bepaald worden door genen, lichamelijke uitdrukkingen of biologische afstammingslijnen. Het antwoord, maar de dieren zijn geen mensen, is even niet zeggen als, maar vrouwen zijn geen man. Dergelijke wilkeur kunnen we niet bevatten in de politiek. Er is geen scherpe grens te trekken tussen de mens en de dier. Er zijn vele biologische tussenvormen tussen soorten mogelijk. Hybriden, chimera's, genetische wijze dieren. In feite, alle tussenvormen tussen een mens en een muis hebben daadwerkelijk ooit bestaan. Stel dat met een teletijdmachine alle voorouders van een mens en een muis naar het heden zouden brengen en op een rij zouden plaatsen. Dus helemaal een lichtstaar, een moderne mens, daarna zijn moeder, daarna zijn grootmoeder, enzovoort. In het midden van die rij staat de gemeenschappelijke voorouder van mensen en muizen, en helemaal rechts staat een moderne muis die op gesloten zit in een laboratorium. Nergens in die rij kun je een scherpe grens trekken en zeggen: links van het wezen zijn allemaal mensen en rechts van het wezen zijn allemaal dieren. Het is willekeurig om te zeggen dat iedereen links van een bepaald individu wel rechten zou krijgen en rechts niet. Rechtvaardiging wordt dierproeven baseren op een willekeurig feit dat tussenvormen niet medeleven, het is ontoelaatbaar. Ik zou willen vertrekken van een basisrechten zoals het recht om niet tegen je wil in gebruik te worden, als middel voor bijvoorbeeld experimenten. Maar dan moeten alles en iedereen dat recht krijgen, zonder willekeurig te vermenigen. Het punt is dat mentale gehandicapten, honden, muizen, onalvoelende wezens zijn met eigen ervaringen en behoeften. Het zijn unieke individuen die een eigen wil hebben, die dingen graag hebben en andere dingen niet graag hebben. Ze zijn in staat om dingen te willen en lukken te vinden. En voor al die individuen geldt dat we ze niet mogen gebruiken als middel op een manier dat ze zelf niet willen. Er zijn ook dingen die ik niet wil horen vanavond. Van de dierproefnemers onder ons, die nog niet veganistisch of plantaardig eten, wil ik liever niet horen dat ze bij een experiment het respecteren van de drie V's belangrijk vinden. De drie V's verwijzen naar het vermijden van dierproeven, als dat van dingen zijn, het verminderen van het aantal dieren en het verfijnen van de proeven, zodat het minder leven veroorzaakt. Dierproefnemers zouden als biomedische wetenschappers op de hoogte moeten zijn van de wetenschappelijke consensus dat goedgeplande veganistische voedingspatronen voor ons voedingsmiddelen geschikt zijn. En zelfs voor voordelen op de gezondheid kunnen bieden. Dus schoonmelk is bijvoorbeeld perfect vervangbaar door minstens zo gezonde en de deelwinning van plantaardigmelk, die in het middelste pot is. Vlees en eieren zijn vervangbaar door plantaardige alternatieven, leer is vervangbaar door milieuvriendelijke polyurethaan. Het gaat hier over morele geloofwaardigheid. In het verleden werd een dierenactivist regelmatig schokken en de kortbeelden van dierproeven bekendgemaakt. En daar zijn beelden bij van dierproeven waarbij de dierproefnemers beweren dat ze de 3D's respecteren. Dierproefnemers hebben daardoor nu veel moeite om een morele geloofwaardigheid te herwinnen. Gewoon zeggen dat men de 3D's belangrijk vindt, is niet meer mogelijk. Maar het wordt helemaal te gek als diezelfde dierproefnemers dan thuis meerdere keren per dag de 3D's schenden door nog dierlijke producten te eten. Ze verliezen nog meer morele geloofwaardigheid. Ze laten dieren doden, niet om levens van patiënten te redden, maar wel lokken voor hun eigen smaakgenot. Daardoor geven dierproefnemers aan dat ook zij op het vlak van dierenleven vatbaar zijn voor psychologische neigingen die een rationeel of morele oordeel vermogen vertroebelen. Enkel een realistische dierproefnemer kan in de ogen van een dierenlijke activist nog iets wat geloofwaardig overkomen. De laatste jaren verschijnen meerdere systematische overzichtstudies in wetenschappelijke opwerpen. Maar ik laat hem niet aangeven dat dierproeven vaak misleidende testresultaten opleveren. Als dierproefnemers dan zeggen dat dierproeven noodzakelijk zijn, terwijl ze weten dat de vleesconsumptie niet noodzakelijk is, komt dat niet meer heel vaak op.
Dankjewel, Stijn. We hebben al heel wat interessante zaken gehoord, heel wat voeren voor het debat dat we nu zullen voeren. Laten we misschien beginnen met de validiteit van dierproeven. Ik ben daarbij nog niet op teruggekomen, maar zijn dierproeven wetenschappelijk betrouwbaar? Eerder schreef Stijn ook dat de voorspellende waarde van dierproeven in feite bijzonder laag zijn. Ja? Je kan evengoed, zoals dat Stijn, de schadelijkheid van een stof voorspellen door een mensen op te gooien. Kan je dat heel kort even duiden? Is dat gebaseerd op wat is dat gebaseerd? Is er daar onderzoek naartoe gedaan?
Dit gaat eigenlijk over of dierproeven modellen bestaan voor menselijke ziekten en geneesmiddelen. En dan zijn de laatste 10 jaar meer systematische onderzoeksstudies geweest die nagaan van kijk, je hebt hier stof, het blijkt kanker verwekkend te zijn bij muizen. Hoe groot is nu de kans dat deze stof ook echt verwekkend is bij mensen? En vaak is dat percentage lager dan 5%. Dus kun je eigenlijk heel goed met mensen controleren. Dus dat is eigenlijk niet zo'n gezegd van. Dat geeft wel een omwenteling. Dat zijn onderzoeksstudies in grote. Respectabele vakbladen, Journal of American Medical Association, British Medical Journal. En je ziet dan als teruggaan een consensus van heel waarschijnlijk de alternatieven, de human on a chip, de DNA arrays, de microbozeeks en zo, die evolueren zo snel dat we de komende jaren misschien al wel zo ver staan dat die betrouwbaarder gaan zijn dan die kunnen. Vorig doen we pas een heel medisch onderzoek. Voor mensen en ziektes. Daarnaast is het nog iets heel anders, het fundamenteel onderzoek, wat er meer aan de universiteiten gebeurt, fundamenteel onderzoek, waarbij je ook wel kunt zeggen van, oké, dat is ook voor de dieren nog interessant, of die bloeddruk of zo, algemene zaken. Dat is nog iets los van die representatief.
Oké, maar zegt u dat ik niets kunt, later dat 50%? Ja, meneer, dat zei Peter ook in zijn betoog van, oké, dierproeven zijn echt wel een drijvende kracht. In de vooruitgang van de geneeskunde. Kan je dan bepaalde disciplines of onderzoeksvelden definiëren dat je zegt van kijk, daar waren dierenproeven echt onontbeerlijk in de vooruitgang van de geneeskunde?
Als je recreatief eet, dan is er zoals in alles een dierenproef. Van transplantatie, geneeskunde zou niet zo'n dierenproef geweest zijn. Het feit dat mensen met diabetes. Nu niet die diabetes in dat insuline of contact is het hier. Maar ik denk dat we daar, want daar is het ding, en dat was onderscheid dat we maken, toxicologie of discovery. Maar dus toxicologie, dat is misschien de rechtstreeks antwoord. Bedoel ik ook niet? Dat voorstelde waarde voor kachten veroorzaken. Bij muizen en dan naar de mens dat het laag is. Betekent dat dan, om, dat zijn proeven die mij niet bekend zijn, dat men een aantal stoffen die in muizen, chemische stoffen die in muizen zaken verwekkend waren, dan op grote schaal op mensen uitgetest heeft en maar gekeken heeft of die kanker verwekten in de mens?
Bijvoorbeeld.
Ik kan mij eigenlijk goed voorstellen dat een stof genetische stof die in kopieën karakter bewerkt is, dat we die dan krijgt zijn inspuiten in 2000 mensen. En dan ga ik gaan kijken op de mens na 50 jaar ook kanker veroorzaakt.
We hebben het ook omgekeerd gedaan. We weten welke stoffen er geen gebruikers zijn bij mensen. En dan kijken het van zijn geen gebruikers bij muizen. Ja, dat is niet van die. En het lijkt er in ieder geval dat er heel veel, in ieder geval meer dan dat we initieel verwacht zijn, als positieve en als negatieve testresultaten zijn geweest. En dat is niet alleen over geen gebruikertijd, het sickle-cell, die ik doe bijvoorbeeld. Als je een stof opneemt, hoe groot is de kans dat die in je bloed opgenomen wordt? En dat kun je bij mensen en bij dieren doen. En men heeft dat dus met mensen gedaan, aantal honden, muizen. En als je dat diagram zo ziet, er is echt geen correlatie tussen hoge opname bij mensen en hoge opname bij apen bijvoorbeeld. Dit is echt niks. Heel veel vast negatief resultaten, want het is sterk opneembaar bij mensen, maar helemaal niet bij de naaste verhogen zijn bij.
Loes, heel iets op zeggen.
Nou, het is wel interessant. Volgens mij is dat de conclusie. We doen geen onderzoek meer op dieren als we al weten wat de resultaten daarvan zijn. We hebben genoemd over tabakstest op dieren. We hebben daar campagne gevoerd. En Peter Morris moest poort sluiten en kwam er een wetsvoorstel in. Maar dat wil niet zeggen dat er in België geen experimenten meer gedaan worden om dus nog steeds proefdieren te gebruiken, waar ze dus sigaretten ook moeten inhaleren. En volgens mij heeft meneer Boekhardt daar zelf ook aan meegewerkt, tot op heden nog. Dus ook vandaag de dag worden nog steeds proefdieren gebruikt om sigaretten roken op te testen. En misschien wordt geen commercieel doel aan, maar dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Dus, is dat zo? Ik heb het zei dat dat verboden is.
Ik kom een stukje terug, maar...
Maar
ik wil eerst nog zijn. Dat is, waarom worden er in toxicologie nog proefdieren gebruikt? En hoe lang gaat dat ook doen? Zijn in de afgelopen 10, 20, 30 jaar een aantal alternatieve testen ontwikkeld. Het kan zijn dat voor bepaalde zaken die alternatieve testen nog niet ontwikkeld zijn, maar dat is een kwestie van tijd en geld. Dus dat is doenbaar. Maar ook die testen worden uitgevoerd enkel en alleen omdat de wet het verplicht. En daar zit het probleem. Ik zal een concreet voorbeeld geven wanneer wij starten in 1985. Wij werken met biologicals, met recombinante eiwitten, dus spirogeen testen. Dus soort testen die moet maken dat als je iets inspuit in een mens, dat je geen coach in onze ontsteking krijgt. Dat was toen nog officieel hoestje ecomijn. We hebben dat nooit gedaan, bedoel, wij moesten ook niet aan de regulaties voor dat te doen. Daar stond toen al een labtest, een onpositieve labtest, dat was vervangen door een test op witte bloedcellen. Alleen, die werkte perfect, die werkte zelfs beter, nauwkeurig. Alleen heeft het 15 tot 20 jaar geduurd voor alle regelgevende autoriteiten in Europa aanvaarden dat men dan die labtest in gebruik. Daar zit een probleem dat als je alternatieven hebt, en ik heb dan enkel over toxicologie, ik heb enkel over al die testen die bijvoorbeeld in REACH en zo, maar ook in allerlei van die dagen. Waarom kunnen we dat onder andere in toxicologie en niet in discovery research? Omdat we op het ogenblik al gegevens hebben van duizenden stoffen, hun testresultaat en wat die voorstelde waarde was. En dus als je nu een nieuwe alternatieve test ontwikkelt, dan kan je dus die duizenden stoffen waarvan je het eindresultaat kent gebruiken om de testen van te geven.
Oké. Misschien heel kort nog even op dat punt van Robert Rotter.
Wat is, er wordt geen onderzoek gedaan naar wel gebeurd, waar je ook aan meegewerkt hebt. Dus bij de pneumologie werkt men voornamelijk rond astma en COPD. COPD is een, ja, voor veel mensen, het is een autobus astma, het is niet een niet-allergische vorm, het is geen echt astma, maar ja, dat werkt dichter lijn. Dus een van de dingen, niet alles, dat doet het niet één, maar een van de dingen die dat veroorzaakt, is roken. Rokerslong is een COPD, is een vorm van COPD. Wat er gebeurt is om, er is een model van COPD, maar wel is een blootgesteld worden aan sigaretten.
Dus het gebeurt op zich, dan wel nog.
Ik ga het ook. Dus wat ik wil zeggen, want het is verboden om tabaksproducten te ontwikkelen, hè, dus dat is verboden, wettelijk gezien, maar het is natuurlijk niet, de gevolgen van roken is nog een ander aspect dat we de wet niet verboden.
Oké. Misschien een ander punt, in uw betoog zei ook van je moet wel gek zijn om hier proberen te zijn wanneer dat er alternatieven zijn, maar ik hoor van Peter dat ook de wetgeving achterkijft. Kan je stellen dat ieder dierenproef die vandaag gebeurt, effectief ook nodig is en dat er geen alternatief voor is, of gaat het ook over geld, weinig investeringen of geen alternatieve methode?
Ik ben eigenlijk blij dat u dat vraagt, want ik denk dat dat inderdaad wel een beroep is, dat eigenlijk van alle mensen die aan de tafel komt, dat is dat er inderdaad meer werk moet gemaakt worden van die alternatieven. Dus dat is, er zijn verschillende aspecten aan. Ik heb Robert horen zeggen over dat Centrum voor Alternatieve Methoden in België. Ik denk inderdaad, ik vind het persoonlijk zelf ook een schande dat er al een wet is van 2009 en dat daar nog eigenlijk altijd niks mee gedaan is. Terwijl dat inderdaad iets is waar er veel vooruitgang kan moet worden. En ik ben volledig akkoord met Peter dat dat zeker niet op alle vlakken is dat de alternatieven voor het grijpen liggen. Het kost veel geld, het kost veel moeite om alternatieven te ontwikkelen, maar als daarin geïnvesteerd wordt, dan kan het sneller gaan. Wat bijvoorbeeld ook, er is het Europees Referentielaboratorium waar de alternatieven worden gevalideerd, EU wel echt van, en dus het European Center for the Validation of Alternative Methods. Zij hebben eigenlijk overal nationale partners, niet in alle landen, maar ze hebben in verschillende landen en zij partnerlabo's waar dat ze testen naartoe sturen voor validatie, om te zien of die effectief een goede voorspellende waarde hebben. Want je kunt wel een schitterend idee hebben voor een alternatief, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat wat je dacht dat goed ging werken ook goed zal werken in de praktijk. Nu, daar onderzoek kost handenvol geld en ze doen ook een prioriteitenlijst van waarvan dat ze denken dat er de meeste proefdieren mee kunnen bespaard worden, die gaan effectief eerst door dat validatieproces. Dus hoe meer geld dat er zou zijn, hoe meer misschien testen dat er al tegelijkertijd door dat validatieproces zouden kunnen gaan. Hè. Dus dat is ook weer al een kwestie van investeringen en prioriteiten stellen. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog het laatste aspect, en dat is wat Peter ook al een beetje heeft aangehaald, dat is van het moment dat dat gevalideerd is, moet dat ook nog in de regulatie terechtkomen. Je hebt de Europese Farmacopée, je hebt de OECD-richtlijnen enzovoort. En dan moet daar vaak ook nog in terechtkomen, vooraleer dat effectief kunt zeggen, als bijvoorbeeld firma, van kijk, ik voldoe aan die richtlijnen en ik doe het dus met de alternatieve test. Dus zolang dat niet gedaan is, ik weet niet precies de achtergrond, ik ben zelf niet van een farmaceutische firma, of dat je echt zou kunnen staven van ik kan het doen, want dat is wettelijk volgens de Europese richtlijn verboden om een test te doen als er een alternatief voor bestaat. Vanaf welk moment dat ik kan zeggen van kijk, het alternatief is voldoende en ik kan het alleen daarmee doen. Daar ben ik zelf niet voldoende in thuis, maar ik denk dat daar zeker nog ruimte is voor progressie in die ontwikkeling van die
alternatief. Oké, maar ergens begrijp ik wel tussen de lijnen van moet er wel degelijk hiertoe gedaan worden, terwijl er potentieel wel een alternatief zou zijn.
Maar het potentieel is natuurlijk, het moet ook wel een bewezen potentieel zijn. Dat is een beetje, je moet niet zo vanuit gaan van iemand heeft al een keer iets gepubliceerd, want dat kan een aanzet zijn tot, Er zijn voorbeelden van bijvoorbeeld alternatieven voor die ook irritatietest bij konijnen, waar dat iedereen die vreselijke focus van die geïrriteerde ogen van kent, die al jaren geleden gepubliceerd zijn, maar die nooit meer door dat validatieproces geraakt zijn. Ondertussen is er daar een alternatieventest voor, maar dat heeft ook heel lang geduurd. Dus er moeten, ik weet niet welke, maar toch tekortkomingen zijn geweest aan die alternatieventest.
Oké, Robert? Nou, ik heb daar een aantal reacties op. Even op het laatste punt, die testen worden nog steeds gedaan. In Den Bosch is het Commercial Proofing Center, dat heet veel research. Daar worden dus nog steeds in de ogen van konijnen gedruppeld. Daar is dan een alternatief voor wat je terecht zegt. Maar als er weer een bepaalde reactie uit voortkomt, moet je alsnog teruggrijpen op de dierproef. Dus dat is een wet zonder einde. Ze willen steeds meer in de wetgeving alternatieven toepassen, maar uiteindelijk komt er toch nog altijd een dierproef aan te pas. Dus op een gegeven moment, ik spreek regelmatig ook met onderzoekers en die zeggen van laat het los, je kunt nooit het risico helemaal tot nul terugbrengen. En een stukje over de alternatieven, de validatie van alternatieven, dat wordt altijd vergeleken met dierproeven. Maar dat is dus appels met peren vergelijken, want het is dan een heel ander type onderzoek. Dus daar loop je ook op stuk. Daar kun je dus andere testresultaten uit voortkrijgen. En ook qua toxicologisch onderzoek, dat wordt dus al veelvuldig gedaan, en dan gaat het alleen al over 10% van alle dierproeven wereldwijd. In Nederland is er een aantal jaren geleden een onderzoek uitgevoerd waaruit dus blijkt dat als je jaarlijks tussen 25 en 40 miljoen euro investeert in dierproefvrij onderzoek, je dierproeven dus in een aantal jaren kunt terugbrengen met 40%. Dus mijn standpunt hier is dat er heel veel overbodige dierproeven plaatsvinden en daarnaast vind ik alle dierproeven onethisch.
Oké.
Peter?
Ik had nog een kleine actueel ding daarop. Het is zo dat de dierproefwetgeving en dierproefbescherming gedegeneraliseerd is sinds kort. Nu, er is een probleem in verband met daarmee. Dat is vroeger bestond er op federaal Belgisch vlak een speciaal fonds voor de ontwikkeling van alternatieven. Dat is met de degeneralisering in dat vlak. En een paar weken geleden, naar aanleiding van informatie die de regering ontsloeg, in verband met heel van de parlementaire vraag, hebben dus verantwoordelijken van de Vlaamse universiteiten aan de minister gesuggereerd om dat fonds voor alternatieven weer op te leggen, dus ook op Vlaamse. Maar, bedoel, dat is geen maar dat het geen bewuste politieke keuze was, maar dat zijn bij die staatshervorming van de af en toe wel.
Dus er wordt nul euro geïnvesteerd in België naar alternatief onderzoek, waardoor dus in.
Nu, misschien even naar Stijn. Stijn, je zei ook eerder van, misschien zijn dierproeven wel nog geschikt voor toegepaste diergeneeskunde en misschien ook voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar voor de rest stel je dat dierproeven nog altijd gebruikt worden wegens de 4 G's. En die 4 G's zijn gewoonte, geld, groepsdruk en geloof. Dat zijn volgens mij die zaken die fundamenteel ingaan tegen wetenschappelijke methodiek, zeg dat in feite onderzoekers die je door doen, zijn geen wetenschappers.
Ja, dat is natuurlijk wel een moeilijk, het is een psychologisch verhaal. Hè? In feite zijn ook wetenschappers vatbaar voor psychologische neigingen, zoals groepdruk en prestatiedruk en gewoonte en dat soort zaken. Ik heb in mijn net een beetje aangehaald van veel dieperfremers zelf eten of vlees. En proberen daarnaast toch nog de 3 V's belangrijk te vinden, terwijl vlees wel een voorbeeld is van een schenning van de 3 V's, want vlees is er van buiten, dus al een alternatief dat niet zo groot is. Als we die dieperfremers zelf dan niet inzien, en dat is begrijpelijk door de sociale context en gewoonte, we weten waarom dat wij, veel mensen van ons, nog vlees eten, dan is het niet zo eenvoudig om daar het woord te prikken. Ik kan er heel veel voorbeelden van mij geven, dat is ook al ruim onderzocht bij de sociaal psychologen. Al die cognitive biases en sociale biases die je krijgt door in een bepaalde omgeving. Je hebt al een carrière lang dierproeven gedaan. Dan is het niet zomaar eenvoudig om van mening te veranderen. Ik heb het zelf ook gedaan natuurlijk in GGO's, want ik ben al jarenlang actief en professioneel bij de milieubeweging. En dat proces van standpunt over GGO's veranderen, terwijl dat, dat dus ja, de denkbare concepten bij de Liberators, anti-GGO-standpunt, dat is niet eenvoudig. En voor mijzelf was dat ook niet eenvoudig. Dat is een hele ervaring dat je moet doormaken. En je krijgt van alle psychologische cognitieve resonantie in zult. Dus het is niet eenvoudig. En daarnaast, ja, je hebt dan andere mechanismen die meestal van geld of zo. Ben geïnteresseerd in een methode om dier te kweken, om te testen en zo. En dat is een heel systeem achter. Dus niet even gevangen om dat zo lang te worden. En dan zeg je van ja, gewoon de kwekerij, dat is aanschappelijk.
Oké. Okay. Een reactie?
Ja, ik zou misschien toch willen reageren op die hele tijd aanvallen van het feit dat onderzoekers continu 3W-principe schenden omdat ze toch nog twee zitten. Ik denk dat je die twee toch van elkaar moet loskoppelen. Het is hier vandaag een debat over dierproeven. En hoe dat je het ook draait of keert, je kunt ook niet zeggen, je kunt net zo min zeggen de onderzoeker, als dat je kunt zeggen de chauffeur of de burger. Of iedereen heeft daarin zijn eigen ethische overtuiging, laat het ons maar zo zeggen. Dan neemt niet weg dat het verkeersreglement voor al die chauffeurs, onderzoekers, nog altijd wel het 3V-principe is. En dat dat effectief wel zo zal zijn, dat elk project dat er wordt uitgevoerd, zal eerst gescreend worden op, is het niet vervangbaar door een alternatief, dan is er niet, zijn er niet te veel dieren, en dan worden de dieren niet te veel schade toegebracht. En of dat die mensen nu vegetariër zijn, of veganist, of elke dag 3 of 4 of 5 keer vleeseten, dat blijft nog altijd hetzelfde verkeersreglement. En als zij zich daar niet aan houden, dan zullen zij zich moeten komen verantwoorden. En dat vind ik toch wel even, wil ik hier toch wel in de context even plaatsen.
Oké.
Is dat natuurlijk niet mijn bedoeling om op de land, ja, of zoiets, maar probeer je geen verleden in dieren met een activisten zoals ik. We hebben in het verleden een recoverbeeld uitgebracht, zelfs recent nog in een universiteit in Duitsland, om uiteindelijk, we zien dat uiteindelijk in de gebeuren, chockerende. In onze ogen hebben die proefnemers hun morele geloofwaardigheid verloren, op dat vlak. Van, en nu moeten ze dat proberen terug herstellen. Is het dan toch niet een beetje gek van, kan nog vleesleven, mede thuis, mede keer per dag de privé's te schennen en dan te vertellen, ja, maar het werk. Respecteren we de privé's. Is dat niet, hoe komt dat nu al geloofwaardig over? Hoe probeer ons overtuigen als we zitten we.
Hoe weet u dat?
Dat
geeft ik zou op die laatste vraag niet ingaan. Ik wil gewoon zeggen dat is de standaard, dat 3D-principe. En eigenlijk voor de rest, morele geloofwaardigheid, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet ophouden. En dat je daar ook weer niet kunt zeggen, de dierproefnemer. Dat er veel verschillende mensen zijn die op een andere manier naar de proefdieren kijken. De een al veel meer betrokken dan de andere. Dat is zeker waar. Maar het blijft nog altijd zo dat de standaard de 3D is.
Dat is inderdaad in gesprek over de ethische kant van het verhaal. De moraliteit. Dat weet zij ook al, ja, ethiek, dat is iets persoonlijk. Nu misschien aan Robert. Stel je voor dat dierproeven effectief voor een deel sturing waren in de medische vooruitgang. Ik heb een interview met jou gelezen van oktober 2014 en dat zei van ja, de mensen kan je niet boven dier plaatsen en dus de medische vooruitgang doet er echt niet toe. Kan er echt voor jou geen conditie zijn waarin dierproeven toch laatbaar zijn?
Nee, kijk, laten we meteen een discussie voeren. Kijk, je doet alles voor je eigen kinderen, alles. En dus als je iemands leven kunt redden door een ander leven te nemen om je kind te redden, dan doe je dat. Dat is gewoon, dat is logisch als je zelf kinderen hebt of iemand waar je heel veel om geeft. En dan plaats je diegene waar je het meest om geeft, plaats je dicht bij je en vervolgens komen daar anderen iets meer in de buurt. En dieren die staan helemaal achteraan. Mm-hmm. En die geven wij geen enkele rechten. En we hebben zelfs de standaard zoals ik hoor, is dat we kunnen doen en laten met dieren wat we willen, zolang we daar maar redelijkerwijs goed voor zorgen. En mijn taak als dierenactivist en als iemand die opkomt voor alle dierenrechten en directeur van Animal Rights, is om te zorgen dat we die discussie gaan voeren en dat we dieren niet vanzelfsprekend meer als gebruiksvoorwerpen hebben zien. En daarvoor is dit debat ook belangrijk. En ik wil jullie ook bedanken. Ik kon helaas niet naartoe dat jullie aanwezig zijn hier vandaag. Dus daar heb ik alle respect voor. Maar het is belangrijk om na te gaan dat dieren levenwezend zijn. En ongeacht nuttig noodzaak voor ons allemaal. Mm-hmm. Dus daar sta ik achter.
Ook al Peter, dus onderzoek met platformen of fruitvliegen, of wat denk je dan van dierproeven waarbij dat dieren enkel geobserveerd worden? Ik denk aan het onderzoek van bijvoorbeeld de Nederlandse bioloog Frans de Waal, die door observatie van primaten was geselecteerd, dat ze ook empathisch zijn. Kan zo is dat, ja.
Nou, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, want Frans de Waal, die zou dus ook in de natuur kunnen.
Prima, sorry voor de taal.
Sta nou eens op. Ik moet heel goed kijken. Maar Frans de Waal bestudeert dus apen, niet in het wild, maar in het primatencentrum in Amerika. Dus hoe kan je dat natuurgedrag van primaten bestuderen in gevangenschap? Tenzij je precies wil weten hoe apen dus functioneren in gevangenschap. En dat is dus ook een hele probleem. Hè? Naast het wetenschappelijke probleem, maar het ethische probleem. We weten niet hoe dieren zich voelen in die gevangenschap. We weten niet hoe dieren zich voelen als ze dus daadwerkelijk dierproeven ondergaan. En of dat nou rokende muizen zijn, of primaten die, waar ze geen gruwelijke testen mee doen, maar toch opgesloten zitten. Ik vind dat dieren ook moeten erkennen als levenwezen, net zoals jij en ik.
Oké. Dus nooit dierproeven.
Nee, ik denk dat
komt
niet zien.
Nee,
ik
kom dit bij je eigenlijk
wel.
Steven, Stijn?
Kan
het voor jou?
Voor mensen heeft ook weer een vlakdoestest om te bepalen waarom we niet goed gebruik kunnen. Namelijk, zijn we bereid om iets dergelijks te doen met de meest kwetsbare van mensen, zoals ik zei, die mentaal gehandicapten bezig zijn. En ja, er zijn experimenten, we doen ook experimenten met mentaal gehandicapten. Al was maar mensen die niet mentaal gehandicapten om proberen van na te gaan wat we kunnen of ze wel denken. En dan kan ze zelfs nog een planteurs als een persoon bijvoorbeeld. Op de weg die pijn kan voeren, dan ga je misschien wel testen. Op zich is dat, dat kan nog gerechtvaardiger zijn dan je moet gewoon weten of dat onder de pijn kan voeren. Ook op andere vlakken, maar cognitieve vlakken en zo, gebruik van mentale handicap, dat kan allemaal perfect bestudeerd worden. Er zijn dus nog experimenten denkbaar, maar we weten ook wel, mensen zeggen mensen dat mentale handicap niet zo naar alles kan. En zeker die experimenten rond die hepatitis vaccins. Dus uitwerpselen in de milkshake doen en die uitwerpselen besmet met hepatitis vaccin en met hepatitis virus aan en aan handicap te geven, dat is nu totaal ondenkbaar. Dat zou ik niet kunnen doen. Dat is iets die kinderen die ondergaan is dat niet kunnen willen en worden daarbij gebruikt als landmiddel. Dus dat is eigenlijk het beste, want wanneer wordt je gebruikt als landmiddel, wanneer je zelf iets ondergaat tegen je wil, zijn je kunnen vullen en voor iemand anders te zijn doen.
Oké.
Peter? Zo kijk ik de geneeskunde ontwikkelen in de eerste plaats in de mens. Maar voor je naar de mens gaat, wil je een aantal risico's in zoveel mogelijk uitleggen. En wil je weten waar je moet opletten en wil je een redelijke kans hebben dat dat ding niet zo. Dat is die. Wij en daarvoor zijn onder andere die groepen nodig. Twee, als je dan zo'n $1 miljoen krijgt, waarom niet ik? Goed, ik heb daar misschien een achtergrond als arts, maar ik heb geen enkel probleem als ik moet kiezen tussen het leven van een dier en het leven van een mens. Daar kies ik voor die mens.
Is dat heel ook zo?
Ik heb gelukkig nog nooit voor de keuze gestaan, maar ik vind het ongelooflijk knap dat jullie zo ethisch consistent kunnen zijn. Maar ik denk dat veel mensen daar inderdaad toch moeite mee zouden hebben. Ik snap perfect dat je zoveel handtekeningen kunt verzamelen tegen dierproeven, maar op de dag dat iemand geconfronteerd wordt met een partner of een kind of wat dan ook die ernstig ziek is en lijdt aan een ziekte die op dat moment niet behandeld kan worden, dan kunnen die mensen volgens mij perfect omschakelen van idee en zeggen van ik zou nu toch wel echt willen dat er een therapie komt en als dat in dieren is, dan is dat in dieren. De meeste mensen zijn denk ik niet zo ethisch consistent. En allee, alle bewondering als je dat wel kan zijn, maar ik denk dat veel mensen ergens toch vaak de emotie over de ratio kan laten overwegen en dat dat eigenlijk ook wel een beetje de roep is van de maatschappij, want wij willen inderdaad dat er voor ernstige ziekten en dergelijke, dat er daar een oplossing voor komt. En dan spreek ik even over geneesmiddelenontwikkeling, terwijl dat wel mijn veld niet is, maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen, dat veel mensen ook zo denken.
Oké. Robert? Ja, nou, we hadden al eerder over dat er wel een consensus is om dat probleem, dat we dus allemaal erkennen hier vandaag, en dat die handtekeningen is een heel duidelijk signaal, dat er iets gedaan moet worden. En als ik dus vandaag hoor dat er 0 euro geïnvesteerd wordt in alternatief onderzoek in België, dan kan je dan niet zeggen dat we daadwerkelijk het probleem kunnen oplossen. En ik roep ook zeker de onderzoekers zelf uit, om eens een keer een nek uit te steken, om te zorgen dat er betere testmethodes voorhanden komen, die niet alleen ethisch beter zijn, maar ook wetenschappelijk beter onderbouwd zijn. Zeker op het vlak van toxicologisch onderzoek, maar ook op andere vlakken. En daarnaast had ik nog een vraag, als de heer Broekhaart al sinds 1986 dierproef uitvoert, dan wil ik heel graag weten of al die dierproeven en al die publicaties die je geschreven hebt, daadwerkelijk geleid hebt tot een toepassing en tot een resultaat. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Peter?
Het eerste, waar ik mijn onderzoek mee begon, dat was tumoricoïsfactor, ik kom aan tumoricoïsfactor, is nu in de kliniek van de geneesmiddel voor loco-regionale behandeling van kanker. Is in combinatie met chemo is dat een 100% alternatief voor de applicatie. Wij zijn nu aan het proberen, maar dat kan ik niet meer kort uitleggen, om ervoor te zorgen dat je dat ook in een veralgemeende behandeling kan. Dat is één. Twee, we hebben meegewerkt, want uiteindelijk werk je met vier groepen rond hetzelfde onderwerp. Twee zijn in oktober 3 antilichaam, waarbij wij mee aan de ontwikkeling gewerkt hebben, die in fase 1, fase 2, fase 3 klinische proeven zijn. 3, ons werk rond soluble coagulatieklaven. Daar is op het ogenblik één geneesmiddel dat gebruikt wordt, omdat het FDA geregistreerd is in pulmonaire hypertensie, maar daar komen nog een aantal andere toepassingen van. De SCC-activator, die is in klinische ontwikkeling.
En dat zijn zaken waarvan hij zegt dat we hier de vormen. En daar zijn geen alternatieven voor.
Maar ik bedoel, dit is bij geen andere. Het is ook allemaal een nodig. Het is een en-en. Ik bedoel, dat zijn. Als je het werk van de metabolicoïsfactor nu doet, werkt op bloedvaten en verliest die bloedvaten. 90% van wat wij doen is op een deelcellen in cultuur. Die halen we uit naar de cellen van mensen, van kinderen. Maar dat is een isoleerd model. Af en toe moet je even gaan kijken of wat je daar vindt ook in een reëel systeem een bloedvat in een tumor, want een tumor is meer dan een verzameling kankercel, op dat werkt. En daar moet je dus ook af en toe een dieper voor doen. En als je van overtuigd bent van dit, dan ga je naar mensen. Dat is het.
Sam?
Op zich ben ik daarbij wat te zeggen, want wat dat hier gaat, is het die vrijwilligheid, consistentie. Je kunt dan zeggen, we gaan allemaal naar een dieproef. De reden waarom ik zo hard aan op ethische consistentie is gewoon dat ik absoluut hekel heb aan willekeur. En ik vind niet dat we zomaar naar willekeur onze slachtoffers kunnen kiezen. In de zin van dat je naar individu stapt en zeggen dat is geen talent op het mens. Dus omdat dat individu dat kunnen gebruiken tegen de wil van dat individu. Bijvoorbeeld. Dat is iets, dus, ik spreek van een basisrecht dat niet tegen je wil in gebruikt worden als welke wil. Nu, dat is iets helemaal anders. Bijvoorbeeld, dan, ja, wat ik vaak hoor een dieper debat is dan, kunt dan als huisdilemma van stel een huisplant af in een mens of een kind hè, en een baas van iemand twee ga je redden, dat moet je mensen ook voor of zo wat je redden. Ik zou natuurlijk een mens of mijn kind zijn. Maar je kan dan die vraag natuurlijk ook teruggaan en zeggen van dan thuis, stel mijn kind en een mentaal gehandicapt kind dat ik niet heb. Ik zou dat mijn kind redden. Ja. Ik ben partijdig naar mijn kind. Maar als jullie die mentaal gehandicapt redden, ik kom alleen jullie keuze. Wat in ieder geval ik nooit ga doen is als mijn kind een orgaan nodig heeft, een levensvorm nodig heeft en die mentaal gehandicapt heeft een shit te leven, ga je nooit die mentale handicappen daarvoor opofferen en gebruiken tegen de van het individu om mijn kind te redden. Zo partijdig dat gaan we zoals niet zijn binnen de mensen. Dus dat soort van partijdigheid kunnen we ook nog doen tegenover iedereen, tegenover alle dieren. We mogen alleen, dus een fundamenteel verschil tussen een perspectief van het basisrecht of niet tegen de willen gebruikt worden. Je kunt dat eigenlijk wel getest zien aan dat als huis. Die mentale handicappen als huis van afdans, die niet sterft, maar die, een basisrecht wordt niet geschonden, want stel dat die mentale gehandicapte niet in het huis was, dan kon ik nog altijd mijn kind redden. Die mentale gehandicapte is niet nodig om mijn kind te redden. Dus ook kun je eigenlijk zien van die mentale gehandicapte in het huis wordt niet als middel gebruikt. Terwijl bij orgaantransplantatie binnen, mijn kind heeft een orgaan nodig, ja natuurlijk zonder die mentale gehandicapte heb je geen leven. Die mentale gehandicapte is nodig als middel. En zo kun je zien van die mentale gehandicapte wordt dan als middel gebruikt en tegen de wet. En de basisrecht wordt geschonden. Dus ik denk dat het eigenlijk, als we onze morele intuïtie, onze morele waarde op tafel leggen, ook niet van u, van iedereen hier, en we gaan daarmee puzzelen en een consistent systeem maken, wat er op neerkomt is, dus zoiets als in een brandend huis mag je partijdig zijn aan degene die dienbaar is. Een man of een kind of een huis, een hond, een wijnhond, maar ook. Maar iedereen, alles en iedereen krijgt het toch dat basisrecht of niet tegen wil niet gebruikt worden als zorgmiddel. Dus dat is eigenlijk de ethiek, de consistentie die het liefste bij onze waarde aansluit, onze waarde dat we geen mentale handicap doen, tegen de wil mogen gebruiken. Consistent doorgetrokken, geen willekeur meer, maar de conclusie is dus dat ze dat heel diep bezorgd kan.
Ik zou eigenlijk de vraag eens omgekeerd willen stellen, want ik vind dat een fantastische redenering en ik denk dat veel mensen, als ze zouden kunnen, dat graag zouden willen volgen. Maar wat stelt je eigenlijk voor? Want je gaat mij niet kunnen zeggen dat er voor alles van ontwikkeling, heden ten dagen, van nieuwe geneesmiddelen, dat daar alternatieven voor bestaan. Voor sorgen zou het rapper kunnen zijn en ook al dat je wilt, maar het zal nog jaren duren en heel veel jaren duren. Voordat we misschien ooit komen tot alles kan zonder proefdieren, als we nog vooruit willen gaan. Wat zie je dan als, of wat is je voorstel? Hoe kunnen we dat oplossen als we toch nog de geneeskunde vooruit willen laten gaan en als we geen dieren willen krijgen?
Dat is een interessante vraag.
Ik zou daar een democratische voor stemmen in het voorbeeld van mensen voor diabetes. Wat stellen we voor? Gaan we die mentale gehandicapten in die wilde preschool gebruiken, infecteren met hepatitis, om zo te genezen van hepatitis, of niet? Ik zou persoonlijk tegenstellen. Ik zou zeggen van nee, dan ga ik niet zelf dood van hepatitis. Ik ga niet die mentale gehandicapten willen infecteren. Nee, dan wel, wij als jullie gaan wel zeggen, mensen mogen wel opgevangen worden voor een onderzoek. Dan zou ik het nog wel durven meebrengen bij de meerderheid, want als jullie allemaal zeggen van heel gaan die, omdat die geen respect mogen hebben of zoiets, als jullie op dat vlak willen spelen, dan is het nog consistent. Dus, jullie hebben een reden van mentale handicappen zijn gewaardig, want die hebben een zeerlijke mogen. Op zich is het ethiek nog consistent. Ze moeten mijn intuïtie, maar ja, op dat vlak zou ik ben bereid om de democratie te stellen. Ik denk wel in dit voorbeeld. In onze huidige cultuur zouden de meeste mensen dat tegenstemmen. De meeste mensen doen het walgelijk. maar heel makkelijk om die metalen kanten eruit te sorteren. Dus in dat geval, om uw vraag te antwoorden, nee, dan stopt het onderzoek met ons. Dat geeft niet wat is.
Oké, Robert? Nou, we hebben het natuurlijk ook gehad over ethiek en de keuzes die gemaakt moeten worden. Maar als we kijken dan naar dierenexperimentcommissies, waar jullie allebei in zitten, dan wordt altijd goedkeuring gegeven. In Nederland hebben we dus een solide rapport, helaas hebben we dat in België niet, waar dus open en bloot staat wat er voor dierproeven gedaan worden in Nederland en om wat voor redenen. En dan blijkt dus dat er van de meer dan 3000 adviezen die er jaarlijks gegeven worden door erkende dierenexperimentcommissies, maar er liefst 1 is afgekeurd. Dus het is gewoon een checklist waar je moet voldoen, de 3 V's, gewoon afvinken en dezelfde formulieren opsturen en vervolgens krijg je een goedkeuring. Dat is 1 opmerking. De 2e opmerking die ik wilde maken, we hebben het over medicijnen en ernstige ziektes. We hebben allemaal de wereld uit natuurlijk, maar we hebben het ook over landbouw, hè? Dat is uw vakgebied. En als ik dan zie dat we gaan dat weer onderzoek doen naar het effect van type huisvesting bij konijnen voor vlees, daar krijgt de cijfer toch nog weer gelijk. Blijkt dus dat er dus 72 aangekochte boekkonijnen worden geleverd door een boekdierfokker, dat hij die dan in kleine hokjes stopt om te kijken hoe ze daar dan het beste in kunnen leven. Dus als we dan ook de 3 V's hebben, het verminderen, verfijnen, vervangen en de noodzaak van die dierproeven, dan vragen we af wat de belangen daarvan zijn. En dat zijn dus commerciële belangen waar we allemaal eigenlijk niets van hebben. Dus dat zijn dus 2 vragen. Snap je nog?
Ja, goed. Misschien even beginnen met wat de eerste punt, de ethische commissie. Jullie zijn voorzitter
van de ethische
commissie. Het is ook een vraag aan het publiek. Wie zit daar eigenlijk allemaal in? Zijn dat allemaal onderzoekers of zijn daar ook externen of ethici? Hoe is dat samengesteld? En daar wat is de exacte rol van de ethische commissie?
Laat mij beginnen met wat is de rol van de ethische van de lokale ethische commissie en wat is de rol niet. De rol is niet om debatten te voeren zoals wij nu vragen. Ik bedoel, wat is de rol wel? Dat is de algemene principes die in de wet en in allerlei uitvoeringsbesluiten zitten toe te gaan passen op concrete gevallen. Want het niet afvuren, dat is een beetje kort op de bocht. In de zin, als je officieel gaat gaan kijken, hebben wij nooit nee gezegd. Maar, wat doe je? Je krijgt een voorstel en dan geef je commentaar, geef je vragen. En als het zaken zijn waarvan wij iets commissie nee zou zeggen, dan zijn die van die aard. Want dat voorstel is in de doodstraf. Ik bedoel, de onderzoeker die zijn voorstel niet meer of niet meer. Ik bedoel, dat is een beetje de Belgische zachte dan, wat gebeurt er wel? En dat is, ik zal een paar voorbeelden geven, of 1 of 2 voorbeelden geven, van zaken waar de commissie eigenlijk zaken geweldig veranderd heeft qua dierendienst. En ik moet zeggen, die ethische commissie bestond bij ons al lang voordat die door de wet gegeven werd. En ik kom dan terecht ook op, en ik vind dat een belangrijke taak van de ethische commissie, wat zij daarnet zei, het wordt gewoond. Kijk, het was vroeger de gewoonte om in elke kankerdierproef overleving als eindpunt mee te nemen. Is dat is nog zo? Nee. Dat was vanuit eigen regering dat het relevante eindpunt in de kliniek bij de mens is overleving. Ik bedoel, dat is in klinische proef. Dus om relevant te zijn, moeten we dat ook in de muis. Nu, wij weten dat, en dat scheelt niet zo heel veel van bij de mens, dat ook bij de muis eigenlijk in het begin dat je een kanker hebt, het lijden niet zo erg is. Dat ook bij de mens ook niet, misschien jammer, van de zomervloed wijzen. Maar dat het grootste deel, laat het zeggen 90% van het lijden, gebeurt in de laatste staat. Wat hebben wij als ethische commissie hebben ons daarover beraden? Over de manier waarop wij kankerproeven doen. En eigenlijk beslist dat alle kankerproeven in principe moeten stoppen. Ik bedoel, dat is de muis euthanasie. Doden, of hoe je dat wil doen, om genezen geheilzinnen, tegen controle blijven niet, moeten stoppen op het moment dat de tumor een bepaalde grootte heeft. Alleen als je echt kunt aantonen dat de informatie die je, gaat krijgen, die je verliest door niet naar je overleving te gaan kijken, de moeite waard is, dan mag het. Nu, ik moet zeggen, in al die jaren hebben we nog nooit een aanvraag gehad om toch verder te gaan.
Toch nog even op terugkomen. Wie zit er allemaal in die ethische commissie?
Ja, volgens de wet moet de ethische commissie een aantal leden tellen, maar het is vooral belangrijk, niet zozeer of dat ze onderzoeker zijn vroeger was dat wel zo. Vroeger was het effectief, er zat een vertegenwoordiging in van de waardedirecteurs, een vertegenwoordiging van de proefleiders enzovoort. Hè. Wat er nu is, is dat zijn 7 leden wettelijk, minimum verplicht, die moeten een aantal competenties hebben. En die competenties moeten afgedekt zijn door de ethische commissie. En dat zijn zaken over proefopzet, maar ook statistische analyse, alternatieven voor dierproeven, ethiek. En er is een reeks van dierenwelzijn, onder andere, die daar diergezondheid, die dat daarin zitten, van competenties dat die leden van de ethische commissie moeten hebben. Niet alle 7 die leden moeten alle 7 die competenties hebben, want dat is quasi onmogelijk, maar uw ethische commissie moet wel die 7 competenties afdekken. Nu, in onze ethische commissie bijvoorbeeld zitten er veel meer dan 7 leden, er zijn 23 leden. Dat wil niet zeggen dat elk project door 23 mensen wordt beoordeeld, maar elk project wordt beoordeeld door 10 mensen, waarvan telkens minstens 2 externe mensen die effectief niet verbonden zijn aan ons instituut. Nu, dan kun je zeggen, oké, dat is nog altijd 7-2, bij wijze van spreken. Maar zo werkt het niet, want het werkt sowieso in consensus. En de mensen, wij hebben 19 verschillende laboratoria die onder onze ethische commissie vallen. We zullen er ook altijd voor zorgen dat mensen die behoren tot het laboratorium, dat die al zeker niet de dierproef van hun eigen labo gaan beoordelen. En we gaan ook ervoor zorgen dat we eigenlijk toch, dat is ook wettelijk verplicht, een systeem van belangenconflicten. Als mensen zeggen van, het is bijvoorbeeld het labo van mijn man, ik zal dat niet zeggen, dat zij ook zeggen van, kijk, ik heb een belangenconflict, ik ga dit niet beoordelen. Dus in die zin wordt dat een klein beetje, nu ik snap van buitenaf gezien, dat het niet logisch lijkt dat er nog altijd een lokale ethische commissie is. Nu, ik zou toch even willen terugkomen op alles wordt goedgekeurd. Misschien maar gelukkig, hè. Dat wil dan toch zeggen dat er geen absoluut ethisch onaanvaardbare zaken worden ingediend. Dat zou wel heel erg zijn. Nu, dat betekent inderdaad niet dat er niks wordt gevraagd of niks wordt bijgestuurd. En ik heb ons jaarsyntheseverslag van 2014 een keer bijgehaald. Dat was tot op het ogenblik van de vergadering, ergens in december, hadden wij toen op dat moment 170 aanvragen die ingediend waren. Er waren 49 van de aanvragen waar meer informatie werd gevraagd om omtrent het aantal te gebruiken dienen en de statistiek daarom. 46 aanvragen waar dat er werd gevraagd, meer duidelijk omtrent de humane eindpunten. Dat is wanneer beslist je om je dierproef stop te zetten, omdat het lijden van je dier niet meer opweegt tegen wat je er eigenlijk nog gaat kunnen uithalen. 44 aanvragen waar er meer informatie werd gevraagd over pijninschatting van de dieren en inschatting van het ongemak van de dieren, inclusief hoe gaat je die welzijnsevaluatie op een objectieve manier doen. Bij 33 aanvragen was er meer verduidelijking gevraagd omtrent expliciet de kostenbatenanalyse. Wat gaat dat experiment opbrengen? Hè? Wat is het belang daar eigenlijk van? Ofwel de wetenschappelijke motivering. En echt bijsturingen van het protocol zelf, hè, was bij 12 aanvragen voor bijvoorbeeld de dieren belonen nadat je er een handeling mee gedaan hebt, aanpassen van je toedieningszones enzovoort, implementeren van kooidekking. Nu, het feit dat heel al die vragen worden gesteld, betekent niet per definitie dat die mensen daar niet hadden, of geen protocol voor hadden, dat betekent dat het er niet in stond bij uw initiële aanvraag. Maar we hebben het wel voor allemaal naar behoren gekregen en dus zijn inderdaad die aanvragen quasi allemaal goedgekeurd geweest.
Nou, dat moet dus duidelijk, hè? Alle drie moeten worden goedgekeurd.
Ja.
Ja, dat is een mooi verhaal. Misschien mag je er ook bij zeggen dat de onderzoekers pas naar de dierenethische commissies komen op het moment dat, dat het geld al beloofd is. Hè. Subsidies zijn al gegeven voor die onderzoeken. Vervolgens worden ze dus bij u neergelegd. Dan wordt het dus heel lastig om onderzoeken dan nog te weerkaatsen. En daarnaast over toch weer ethiek. Het wordt toch, u zei al dat het heel persoonlijk is. Maar lijden is lijden en er gebeuren ook nog steeds in België een heleboel aankomsten dieren, waar dieren onder lijden, die dus ook gewoon goedgekeurd worden. Dat was mijn punt.
Ja.
Wat een
mooie vraag van de
dat mag
ik
zeggen.
Maar ja, het is natuurlijk, blijft altijd zo dat je niet kunt zeggen dat er geen één dier goed is waarop er lijden bij de oorzaak wordt. Het is alleen zo opnieuw dat die kostenbatenanalyse moet gemaakt worden. En ernstiger. Of hoe belangrijker dat een aandoening is, hoe gemakkelijker dat er zal toegelaten worden dat er effectief meer ingrijpende dingen op de dieren worden gedaan. En dat is die weging, hè. Dat is een verschrikkelijk moeilijk issue, hè, dat je dat in die weegschaal moet gaan leggen. Maar het gros, ik kan alleen maar spreken over onze ethische commissie, het gros van de aandraai is niet van die aard dat er ernstig ongemak bij of pijn bij het dier.
Maar de ethische commissie kan zelf de rol niet wat invullen, want ik heb een quote van Bruno Goderis, voorzitter van de ethische commissie KW Leuven. Hij zegt van, bij hen 300 projecten per jaar evalueren is niet haalbaar. Er zijn dus complicaties op het vlak van de te hanteren maatstaven. Dat is een punt.
300 zal niet haalbaar zijn. Wij hebben, maar dat is een verschil in universiteitscultuur. Leuven is een centralistisch bestuurde universiteit. Dat is een heel decentraal bestuurde universiteit. Dus door het feit dat wij drie verschillende ethische commissies hebben, worden die aantallen wel aangepakt. Maar ik wil daar nog een paar dingen bij zeggen. Kijk, heel veel, of een deel, op het ogenblik van de aanvraag, die worden goedgekeurd, maar niks wijzigen. Dat is allemaal een ander. Twee, ik bedoel, dat zijn niet allemaal nieuwe mensen. Er is een cultuur gegroeid waarbij mensen, wetenschappers, weten wat door een ethische commissie aanvaard zal worden en wat niet. En men doet niet de moeite om pakken papier te gaan invullen voor iets waarvan men vooraf weet dat het niet zal aanvaard worden.
Oké. Ik wou net zeggen op dat het. Maar slechts in het geweest, voor de ethische commissie, dat ze op vlak van die type meningen verdeeld kunnen zijn. Ik vraag me eigenlijk af als we nu echt iedereen binnen de ethische commissie zou denken van één consistent ethische systeem. Of dat dat toch nog de meningen zou hebben op elkaar zouden beginnen betreffend tijdsgebrek. Ik denk dat, het, dat wij vatbaar zijn voor morele illusies, voor foutieve manieren van oordelen over zoiets als de mens en. Ja, dan nog. Daar wil ik weer onderscheid maken, eigenlijk. Als we willekeur uitsluiten, dat is verstreken naar ethische consistentie. Ik denk dat dat de opvatting is van de meeste, dus iedereen in de ethische commissie is erover eens dat we niet naar willekeur slachtoffers mogen kiezen. En iedereen is erover eens dat we geen mentale handicappen mogen gebruiken voor het onderzoek. En dat soort van dingen, daar is iedereen het over eens. Ik denk als we dan daar de consistentie zijn zullen filteren. Dat het dan wel een vrijstelling consensus gaat zijn en dat die groepen dan meestal afgekeurd gaan
worden. Wij moeten we, die lokale ethische commissies hebben geen volledig vrije verhandeling. Zij moeten werken binnen het systeem, binnen de keuzes die onze samenleving gemaakt heeft en die in de wet staan.
Mm.
En die keuze is dat die groepen niet kunnen, tenzij dat er voorbeeld is dat op wetenschap tegen het lijden. Nu, daar zit, bedoel, je kan daar, als je daar extreem naar in zegt, dan is het kan nooit een voordeel zijn in het lijden, maar daar ga je eigenlijk in tegen. Heel veel groepen hebben een vrije zijn. Bedoel, dat is de preek van een held. Want dan is er een aantal proeven. En ik zou zeggen, hoe zwaarder de proef, hoe zwaar ook de ethische commissie daarvan.
Misschien een volgende punt bij de voorbereiding van het debat. Vindt mij ook dat het heel moeilijk is om informatie te vinden over het soort proef dat gedaan wordt. Er is blijkbaar helemaal geen transparantie, geen duidelijkheid, of er wordt daar ook niet over gecommuniceerd. Zeker in de maatschappij die steeds meer transparantie verwacht. Waarom is dat zo confidentieel? Waarom wordt dat niet gecommuniceerd?
Er is een vraag naar transparantie, een vloed naar transparantie vanuit de maatschappij, en dat is terecht, denk ik. Hè. Dus het is ook zo dat de Europese richtlijn in 2010 heeft eigenlijk ook opgelegd dat iedere onderzoeker die een dierproef doet, dat of aanvraagt, dat dan zo zeggen, bij de commissie, dat die ook verplicht is om daarvan een zogenaamde niet-technische samenvatting te schrijven. Dat is een samenvatting die moet begrijpbaar zijn door een leek, en die dus effectief uitlegt wat dat er gedaan wordt, waarom dat het gedaan wordt, bij welke dieren dat is en hoeveel dieren dat er daarvoor kan gebruikt worden. Die niet-technische samenvattingen zijn vorig jaar in eind juni allemaal gepubliceerd voor het jaar voor dier, zal ik maar zeggen, op de website van toen nog de FOD, Volksgezondheidskwaliteit van de Voedselketen en Leefmilieu, die toen nog verantwoordelijk was voor dierenwelzijn ook. Ondertussen is dat gedefederaliseerd, inderdaad, zoals dat Peter zegt. Dus daarna zie verwacht ik dat ergens halverwege dit jaar, dat er ook door Vlaanderen weer de niet-technische samenvattingen van de proeven die het jaar voordien zijn aangevraagd, dat betekent niet noodzakelijk uitgevoerd, dat die effectief worden gepubliceerd. Nu, wij zelf, in onze ethische commissie, vonden wij het ook belangrijk dat er daar een transparantie naar was. En hebben wij eigenlijk geïnvesteerd, dan vooral een paar tijd, om effectief iemand die wetenschapscommunicatie doseert, om die uit te nodigen, om ons als vakidioten wetenschappers te leren hoe dat we iets duidelijk aan het publiek konden uitleggen. Want eigenlijk, als je kijkt naar die website, er zijn andere mensen die moeite niet gedaan hebben, en daar staat Chinees in, ook voor mij. En dus dat is nog weinig transparant, zal ik maar zeggen. Dat is ook iets waarom dat denk ik gewerkt moet worden, dat is een goede communicatie naar het publiek toe. Langs de andere kant, snap je dat mensen die graag op tv gaan vertellen van ik doe die en die en die dierproeven, Karen Beuren heeft onlangs het tegendeel bewezen dat zij toch, een aantal mensen hadden die dat gezegd hebben, omdat veel mensen bang zijn om persoonlijk geviseerd te worden door mensen die van een extreme andere opvatting zijn. En dat is natuurlijk iets wat dat ook wel een beetje leeft in de onderzoekswereld. Dus die niet-technische samenvattingen die worden gepubliceerd, maar ze zijn wel anoniem. Dus je kunt niet weten welk onderzoek van welk laboratorium dat komt. Dus dat is
Nou, dan kunt u natuurlijk ook nog zelf een stap verder inzetten. Ook die jaarverslagen publiceren op de website van de Universiteit Gent, UZ Gent. En wat gebruikelijk is bij verschillende universiteiten in Nederland. Ja, sorry, ik kom daar vandaan. En dat ook een stap voorwaarts. En ook gewoon de dialoog aangaan met dierenactivisten. Want dat is belangrijk. We hebben dat bijvoorbeeld Radboud Universiteit in Nijmegen gedaan. Dat heeft gezorgd voor een enorme reductie van het apengebruik daar. Er zaten eerst 30 apen, er zitten er nu nog 6, voor mij 6 te veel. Maar dat betekent wel dat er een stuk minder apen gebruikt gaan worden. En dat zij veel meer die ethische commissie zijn gaan opvoeren. Dus ook daarin valt heel veel winst te behalen. En ook je nek uitsteken om ook te zorgen dat die transparantie dus verder wordt ingevoerd. Dat is gewoon essentieel. We willen allemaal weten waar belastinggeld naartoe gaat. En we hebben allemaal een hart voor dieren. Dus openheid is een essentie daarin. En ik vind dat de universiteit daar ook zeker een universiteit voor op moet gaan. En dat was ook mijn vraag.
Ja, ik denk, dat is inderdaad een evolutie. België is echt niet de openheid van België hebben niet de openheid van Nederlanders in niks. Ik bedoel, de vragen die meestal vanuit de studenten worden gesteld, hebben veel Nederlandse studenten ook, zijn meestal van Nederlanders, die zijn proactiever, of hoe dat je het ook wil noemen. Dus dat wil ik zeker niet zeggen. Die dat dat een cultuur is die bij ons, zoals nog bij andere dingen, een beetje achterloopt. Dus waar dat er wel aan gewerkt moet worden, het is een beetje een kwestie van iedereen te mobiliseren. Hè. Ik ken ook overlegplatform Dialoog in Nederland, waar dat er ook een dialoog op gegaan tussen dierproefnemers en organisaties als Proefdierenij bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar wel een voorbeeld aan kunnen nemen om dat hier misschien inderdaad op te starten. Maar ja, er is misschien van beide kanten toch een beetje te veel wantrouwen en misschien moeten we dat wel wegwerken, want er zijn meer overeenkomsten, dan dat er misschien verschillen zijn. We zitten hier allemaal te zeggen dat er meer alternatieven zouden moeten zijn. Als we daar al eens wat samen aan elkaar zouden trekken, zou dat misschien inderdaad ook al een punt zijn, een belangrijk punt zijn.
Dan ben ik al het voorstel van het doen.
Stijn?
Ik heb er eigenlijk niet.
Nu, er zijn ook enkele vragen met het publiek, want onze tijd is vrij beperkt, dus we zouden nog heel lang kunnen doorgaan en ook veel dieper, maar ik wil toch de gelegenheid nemen om enkele vragen eruit te pikken. Misschien naar Robert en Stijn, indien het gebruik van embryo's een alternatief zou zijn voor bepaalde dierproeven, zou dat voor jullie aanvaardbaar zijn?
Als de vruchtembryo's, mijn persoonlijke mening, ik zou dat nog zo regelen. Gezien het feit dat die er geen aanwijzingen zijn, dat die veel hebben, aan rust zijn, gezond zijn. En dat je dus ook, ik spreek van de basisrecht dat niet tegen die willen gebruikt worden als middel. Wel, wat we ook doen met die embryo's, we behandelen niet tegen de willen, want ze hebben geen wil. Dus we kunnen die met tegen de willen. Dus van persoonlijke kritiek is het perfect consistent om embryo's te gebruiken. En als jullie allemaal bij de consistente kiekafvormen zijn, dat kan niet embryo-onderzoek, hoop ik dat ik daar mee.
Oké. Volgens mij doet ze het wel bij, dus wel. Die doet het, die heeft het geregeld. Dus we hebben vandaag ook een verhaal in de media gekregen, waar het lijkt dus...
In de Zweeds.
Ja? We hebben vandaag ook in de media een verhaal gekregen. Ga naar huis. Over een Zweeds laboratorium waar ze dus genetisch gemanipuleerde embryo's dus plaatsen in 50 makaakapen. En die laten ze dus 5 tot 10 weken volgroeien. En vervolgens worden die dus met keizersnede weggehaald en worden de foetussen dus gedood via onderhoofding. Dat wordt tot maximaal 4 keer gedaan bij de apen. En ook, dat heeft een enorme impact voor de dieren zelf, om elke keer dus bewust zwanger gemaakt te worden. En dus dat je vrucht eigenlijk weggehaald wordt, je toekomstige kind. Dus ook daar zitten heel veel ethische bezwaren tegen. En ja, we moeten daar heel erg goed over nadenken. En ja, dat is wel weer mijn punt. Oké.
Zo de meest gebruikte embryo en wordt eigenlijk als een alternatieve proef, als een alternatief methode besteld, dat is een bevruchte kinderlijn. En dus naar het ook een eigen bevruchten. Breekt de schaal open en in dat ontwikkelde embryo doet men dat toe. Nu eigenlijk wordt dat ontwikkeling als een niet-dierproef bestemd. Zij het dat met de nieuwe wetgeving dat nu meer een dierproef wordt. Dus
nee. Nee, maar het is eigenlijk alleen maar foetussen in het laatste derde van de dracht van zoogdieren die worden beschouwd als proefdieren. En dus ook de vrijdierende larvale stadia, dus larvjes van vissen en van kikkers en dergelijke, die zich zelfstandig voeden, die zijn ook als proefdier beschouwd. Maar kippen, we bebroeide kippen eieren zijn geen proefdieren. Nee, werkelijk gezien niet.
Nog een andere vraag, en dat gaat over, ik hoor zeggen dat een heervoet een munt kan opgooien van dat 50% van de diervoegen toch negatief eindigt. Onderschat men zo het belang van negatieve resultaten niet?
Ja, het is natuurlijk een eenvoudige. Als je geen experimenten van huis had gedaan, dan wist je helemaal niets van kankervoegen tijd. Als je experimenten van huis gedaan hebt, en je weet dat je huis niet krijgt kanker, Daar ligt toch iets, namelijk kansenhandel dat het bij mensen ook gebruikt is. De probleem is ook dat dat bij veel, ook bij veel dieproefnemers, rond een toxicologisch onderzoek, is er eigenlijk wel zo'n beetje een schok geweest van verdorie, eigenlijk hadden we toch wel mee betrokken uitgebracht. En het probleem van die valse testresultaten is, ja, enerzijds dat er potentieel goede medicijnen niet verder ontwikkeld worden, omdat die schadeverdelingen zijn. Bijvoorbeeld bij Selina, als Alexander Fleming dat op KVS had getest geweest, want KVS is dat. Er zijn die soorten voor die penicilline schade is geweest, en dan had ze gezegd van, we gaan niet verder. Anderzijds zijn er dan stoffen die wel op de markt komen zijn, omdat ik erg bevonden werd bij de nieuwgroep, met al die dingen, soorten.
Jij niet zwart
gezegd? Ik heb het niet uitgelegd.
Nee, niet uitgelegd. Dat je weer stopt doen. Dus dat we weten dat bij zwangere vrouwen dat bij vrouwtjes nogal afwijking. Nu, dat verhaalt altijd weer op, maar eigenlijk. Die zijn nooit op de zwangere groep die ik test, kan ik doen. Achteraf, en achteraf nee. Trouwens, het is daarom dat cardiologie soft iemand nooit in de Verenigde Staten toestemming geeft, omdat die testen niet gebeurd zijn. Achteraf, men heeft op 17 zoogdieren getest. En bij 16 van die zoogdieren heeft het gelijkaardig afwijking. Bij één zoogdier grad is het niet gelijkaardig afwijking met sterftezoekers. Dus ze zijn pas dan hier is de jaren 15, denk ik. De jaren 15, 16, is eigenlijk pas na die thalidomide dat eigenlijk men die koerdie vereisten die een uitbreiding is. Maar thalidomide was niet voorgesteld, waarom? Omdat men nooit groen gedaan. Penicilline geen is toxisch voor de mens. Zoals de meeste geneesmiddelen zijn toxisch, hebben risico's. Dus die nooit geneesmiddelen of niet nodig is. Maar je moet de risico's van de geneesmiddelen afwegen tegen de risico's van het niet nemen. Het is juist, geneapics zijn gevoeliger voor de toxiciteit dan alle andere dieren, of dan de mens. Maar voor de rest werkt dat in de mens als een gebruik misschien in het dier.
Ja, inderdaad, KVS is nu echt mijn expertise, hè. En dat ook voor mij trouwens. Dus ik zal het niet in mijn hoofd halen om penicilline oraal aan een KVS te geven, en ook niet aan de konijn, inderdaad. We weten dat die darmflora, die wordt daardoor aangetast, die dieren die krijgen overuren van toxische bacteriën en die gaan dood. Hè. Dat is helemaal waar. Maar dat betekent niet dat je kunt zeggen dat alle geneesmiddelen die in dieren getest worden, dat die dan niet zo, dat je daar niks over de mens kunt zeggen en omgekeerd. Het is zo dat in de diergeneeskunde, dat eigenlijk het gros van de geneesmiddelen dat wij gebruiken voor onze patiënten te behandelen, eigenlijk geneesmiddelen zijn die ook in de humane worden gebruikt, en zelfs vaak eerst in de humane worden gebruikt, en dan terugvloeien naar de diergeneeskunde. En die werken daar ook. De dosis is anders. Hè. Nu, voor nog terug te komen op die penicilline, we weten dat dat komt omdat die bacteriën in de darm worden aangetast. Het feit dat we dat nu weten, dat die darmflora van die cavia's zo is, ook van konijnen zo is, betekent dat we al direct kunnen extrapoleren voor een aantal andere antibiotica van, ja, die zullen we dan beter ook niet gebruiken, want die zullen nog toxisch zijn. En die kennis van het feit dat je effectief zegt van oké, dat was toxisch in die diersoort, die kennis die gebruiken we ook om die dingen later ook niet meer tegen te komen. Dus gewoon een evolutie in de wetenschap. Dus ik denk dat we toch niet zomaar gewoon zeggen, nou, ik weet het, hè, aspirine is ook toxisch voor katten en zo van die dingen. Er zijn ook zo'n heel aantal van die zaken. Het is ook daarom dat in de farmacie dat ze twee totaal verschillende proefdieren al gaan gebruiken om te zien van hoe voorspelbaar is het dan. Omdat ze ook wel weten dat Want in één dier is niet noodzakelijk iets zegt over een ander dier. En dat het eigenlijk meer, zoals dat Peter ook zegt, een geïntegreerde oefening is van verschillende ploegen om tot een bepaald waarschijnlijkheidsbesluit te komen.
Ja. Het was trouwens een hele goede vraag, want heel veel negatieve testresultaten die worden dus niet gepubliceerd. Hoe staan jullie daar zelf in en hoe staat de universiteit daarin? En zeker als ethische commissies, worden die noodzakelijk om alles te publiceren, omdat het ook kan voorkomen dat er hier boven dubbel gedaan worden?
Mijn antwoord is vermoed ja. En dan is het fout, ik ga niet over de regio Westen, dat niet, maar. Dat is het fout van in de wetenschappelijke wereld. Nu moet je wel opletten. Meestal begint onderzoek ook met pilootproeven. En pilootproeven, wij moeten daar, als we dat willen publiceren, moeten we daar een ander soort systeem voor vinden van wetenschappelijke tijdschriften en aardigheden. Waarom? Omdat je zit met een pilootproef, je ziet dat het negatief zal zijn, maar eigenlijk om hard zwart op de wit te gaan bewijzen dat het negatief zal zijn, moet je nog weet hoeveel andere bijkomende proeven gaan doen, die nog veel meer doen en dan ligt het een niet op de kant. Maar hoe moet je dan? Oké, die is niet gaan opofferen om te bewijzen dat iets niet werkt en te publiceren te krijgen. Dat is het tweede aspect. Maar ik zeg dat zelf. Mijn moeder, op de manier waarop ik het zeg, is dat door het feit dat negatieve resultaten niet gepubliceerd worden, en dus ook nergens nee kan doen, er is geen enkel initiatief om ze te publiceren, dat wel die proeven die doen. Die gebeurt niet willekeurig. Ik bedoel, dat gebeurt omdat een aantal mensen een bepaald idee hadden dat is die wel zou kunnen werken. En dus andere mensen doen ook dat idee hebben. En net het resultaat is dat waarschijnlijk steeds meer grote gedeelte van proeven die gebruikt worden voor het herhalen van proeven die negatief resultaat hebben. En op een of andere manier moeten we dat bereikt krijgen, maar dat ik iets boven mijn macht. Ik bedoel, dat is iets wat een eigen is in hoop in de wetenschappelijke.
Maar is dat ook wel zo? Ligt dat boven de macht? Ik bedoel, als die experimentencommissie, zijn jullie ook afgevaardigden van de universiteit zelf? Jullie hebben daar natuurlijk ongetwijfeld connecties binnen de directie om dat aanspreekbaar te maken. En daarnaast, dat gaat het ook mooi in de openheid en transparantie. Je kunt dat soort dingen natuurlijk ook zelf publiceren. Uiteindelijk moeten we allemaal proberen om zelf een goed voorbeeld te zijn in het leven. Dat probeer ik ook, dat gaat ook niet altijd goed. Maar dat is wel slim om daar ook zelf stappen in te zetten. In plaats van de overheid moet dit doen, of de Europese wetgeving loopt hier een stuk. En begin daar ook zelf mee als universiteit om te zorgen dat in ieder geval jullie verhaal van de drie V's, ik wil alleen vervanging en afschaffing, maar dat dat vandaag geloofwaardig wordt. Want elk dierenleven dat we kunnen voorkomen is er natuurlijk wel in.
Het is natuurlijk zo, bedoel, ik ga een nieuw publiek maken. Als we het willen publiceren en als het nuttig moet zijn, dan moet dat op een soort platform gebeuren, maar dat door andere wetenschappers gebruikt wordt en toegankelijk is, zoals op domein wetenschappelijk tijdschrift. En daar maakt je iets op een weet dat het probleem is, die bias voor negatieve resultaten.
Kort, zijn ze maar kort. Ik wou eigenlijk verschillende dingen zeggen. Er is nog een aantal redenen dat is. Dus leuk van zo'n debat, dus ik geloof niet zomaar alles van hier, natuurlijk. Het probleem van die betrokkenheid, in ieder geval zijn we het eens, het is eigenlijk een beetje onwenselijk dat er toch nog redelijk wat vals positieve of negatieve testresultaten zijn. Het was beter geweest als er een goede correlatie was geweest. Het wordt eigenlijk ethisch gezien nog wat problematisch van weet niet goed welk dier we moeten testen voor sommige dingen, van er zijn kaarten of muizen. En dan is er een oplossing misschien van laten we zelf twee dieren testen, maar dan een dier weg opent, is dat dan eigenlijk gevaarlijk, want dan krijg je dubbel zoveel dieren weg te schenken.
Dus het is eigenlijk allemaal toch, als er ethiek gedaan wordt, echt wel gevaarlijk. En die persoonlijkheid van het is toch een betrouwbaar geworden om echt nog zoveel dierrechten en discriminatie te laten. Ik denk dat we beter kunnen met alternatieven, de human on a chip alternatieven, bijvoorbeeld. Maar ja, we zijn erover eens, als testresultaten, bijvoorbeeld als we chocolade had getest op honden, dan hadden we misschien geen chocolade gegeten. Het is niet jammer, het is niet ernstig. Er zijn te veel, in mijn ogen te veel valse testresultaten om ingezet te krijgen.
Ja, chocolade, als je er maar genoeg van eet, is ook toxisch voor mensen. Daar zit veel bromine in en dat heeft een effect, zoals bijvoorbeeld cafeïne. Ook als je er maar genoeg van drinkt, zal dat ook toxisch zijn. Ja, alleen, de hond, hè. Dus inderdaad, een hond zal zal ook nog relatief veel moeten eten in verhouding tot zijn lichaamsgewicht. Maar ze is daar gevoeliger aan, maar dat betekent niet dat het dan niet toxisch is voor, hè. Er is altijd gewoon een beetje een range en een dosisbepaling. Nu ja, we zijn nog niet zo ver dat alles van toxicologisch onderzoek al met alternatieven kan. Dat is gewoon het gebied waar ook de meeste progressie in kan gemaakt worden. Maar ook daar is er nog onderzoek nodig. Ik zat zelf in een begeleidingscomité van een project over toxicogenomics. Ik dacht van, oh wow, en dat is de toekomst enzovoort, dat bleek toch veel moeilijker op te zijn om daar betrouwbare resultaten uit te krijgen dan dat ik zelf ook gehoopt had. Dus het is niet zo, we kunnen niet even onze ogen goed bovenaan en daar ook voor de toxicologie al direct alle alternatieven uit bovenaan als feit geven.
Maar stel nu dat we echt zo'n financieel onderzoek echt massaal. We gaan er wel tegenaan smijten om dat verder te ontwikkelen. We kunnen toch wachten, dat zie je toch wel heel belovend.
Ja, absoluut. Het ziet er veel belovend uit. En inderdaad, er is tijd en geld voor nodig om dat effectief tot een einde te brengen. En ondertussen gaat de rest natuurlijk voort. Hè. Ik denk dat we niet kunnen zeggen, ik geloof in evolutie, niet in revolutie, dat we niet kunnen zeggen, we leggen nu alle diepproefonderzoek even 10 jaar stil. En dan gaan we verder, maar dan met alternatieve methoden. Ik vrees dat niet de oplossing dan is.
Misschien een volgende vraag. Wat gebeurt er verder met die dieren na de proef? Peter sprak over het doden van de dieren, maar ik lees hier een VC2-dodiebron die al een hele tijd die honden na de dierproeven probeert los te krijgen en die had de optie een beter leven te krijgen, maar men krijgt geen reactie.
Ik heb geen weet van het feit dat Jodicroon met ons al contact heeft opgenomen, maar wij dezelfde analyse procedure voor eigenlijk alle diersoorten. Ik ga me niet horen zeggen dat alle proefdieren na de proef geadopteerd worden, spijtig genoeg niet. Er zijn er veel die moeten opgeofferd worden, euthanasie, omdat er nog stalen van inwendige organen nodig zijn enzovoort, aan het einde van de proef, dus die kunnen per definitie niet. Deze die geïnfecteerd zijn met een bepaalde bacterie of virus en dus een gevaar vormen voor de diergezondheid of voor de volksgezondheid, die kunnen ook niet. Degenen die eventueel aan het einde van de proef blijven lijden hebben, die moet je wettelijk gezien, logischerwijs, euthanaseren, dus die niet. Maar er zijn er die geadopteerd worden. En onze honden gaan per definitie bijna allemaal, ik kan niet zeggen dat het nooit zal gebeuren, maar het is echt jaren geleden dat er nog eens honden geëuthanaseerd zijn in het kader van een proef, worden aan het einde van een experiment, of van verschillende experimenten, want ze worden vaak bijgebruikt, worden geadopteerd. En we hebben heel recent binnen onze ethische commissie een subcommissie adoptie opgericht, die adoptieprocedure, Jodicro doet allicht goed werk, ik weet dat ze zeker ook andere proefvonden plaatsen, maar ik denk dat we zelf de expertise in huis hebben, zowel op vlak van die gedrag, als op vlak van die gezondheid, om zelf die dieren te screenen en een goede match te maken tussen wat ideaal is voor dat proefdier en wat de mensen ook verwachten van dat proefdier. Want je moet er wel nog altijd van uitgaan, onze proefhonden gaan wandelen op de faculteit, die komen wel een keer een auto tegen, maar die zijn bijvoorbeeld nooit in contact geweest met kleine kinderen. Laat je dat in je gezin met kinderen. Dan moet dat ingeschat zijn op voorhand, of dat kan of niet, hè? Of dat die ons zich daaraan zal kunnen aanpassen. Hè. Dat is een zaak van goede socialisatie van je dieren. Dat is waar, maar kleine kinderen bijvoorbeeld is nu niet iets wat typisch. Maar dus honden, katten, paarden, Konijnen, ratten, cavia's, zijn allemaal mogelijke kandidaten voor
okay. Robert, jij ook nog?
Ja, ik schrijf naar de deur straks. Voor iedereen die het hier wil
hebben. We hebben tot nu toe nog niet veel moeite gehad om adoptanten te vinden. We zijn nu, maar daar moeten we nog een protocol voor uitwerken, aan het kijken van hoe, alleen als we toch geen kandidaten zouden hebben, hoe kunnen we dan toch mensen recruteren. Dus maar voorlopig heel vaak intern, mensen die met die dieren gewerkt hebben, of via, hè, montaal.
Inderdaad, we krijgen regelmatig mails van mensen over de vraag van, nou, er moet nu een kat weg, die zit in de universiteit, hè? En dat moet snel gebeuren en er is een urgentie. Dus ik hoop, u zegt dat het nu beter geregeld is, maar die vraag hebben wij heel vaak gekregen. En zo'n dier dat dan opgevangen moet worden, dat kost natuurlijk een heleboel geld. Dus een proefdier wordt aangeschaft, bijvoorbeeld een micro uit een proefdierfokkerij in Frankrijk, kost al 500 tot 2000 euro. Vervolgens zorgt hij ervoor dat hij een 6, 7 jaar mee moet werken aan een lichte voedingstest bijvoorbeeld van een commercieel bedrijf. En vervolgens zijn ze dus overbodig en worden ze uitgeplaatst. En vervolgens leggen we een probleem zo hup bij de mensen in de samenleving die om dieren geven. Dat wil niet zeggen dat ik tegen de uitplaatsing ben van de dieren in tegendeel, maar ik vind het toch wel een heel bizar feit dat de maatschappij dus weer opgezameld wordt met dieren die helaas al overvol en heel veel dieren, ook hier recent in een dierenasiel zitten, en dat daar op die manier mee wordt omgegaan. Stichting A bijvoorbeeld in Almere heeft vaak ook een dierenhulp aan het laboratorium, maar die eisen er wel voor dat de onderzoekers in ieder geval mee betalen aan de verzorging van die dieren. Dat lijkt me niet meer dan logisch, omdat je anders dus elke keer weer dus de dieren hup bij de mensen neerlegt. En dat kan ook niet zo zijn.
Zo had ik eerlijk gezegd nog nooit bekeken en ik denk ook niet dat er totaal iemand heeft gezegd van je moet mij betalen omdat ik die proefhond adopteer. Bon, het is wel zo dat er zeker en vast met de mensen wordt overlegd als die hond die geneeskundige zorgen heeft, nodig heeft. We zijn al altijd op tijd die geneeskunde, kunnen ze altijd terugkomen, hè, enzovoort. Dus het is niet zo dat we zomaar zeggen van we volgen het ook niet meer op. We gaan die mensen zeker nog terugcontacteren, gaat alles goed enzovoort. Nu, het plaatsen van die hond is, wettelijk gezien, is een eigendomsoverdracht. Hè. Dus het is wel zo dat de persoon die dat de hond, of wat dan, een ander dier, hè, die adopteert, dat die de nieuwe eigenaar wordt en dat die dus verwacht wordt om effectief voor de dieren vanaf dan te zorgen.
Oké. Okay. We hebben slechts nog 5 à 10 minuten, maar het laatste punt dat ik zeker wil aanraken, Robert, jullie zijn er onlangs op uitgekomen dat Universiteit Ziekenhuis Gent het proefdiercentrum wil uitbreiden. Hoe hebben jullie dat exact ontdekt?
Er is een milieuvergunning gevraagd voor de Universiteit Ziekenhuis Gent en dat hebben ze dus bij de gemeente Gent neergelegd. En nu zegt de Universiteit Ziekenhuis Gent van nou, dat is enkel alleen een verplaatsing van biggen en lammetjes naar een andere locatie, we centraliseren dat. En nu blijkt dus uit al die dozen die we bestudeerd hebben, dat er nooit een milieuvergunning gegeven is voor het gebruik van biggen en lammetjes voor onderzoek, enkel en alleen voor muizen. Dus of die milieuvergunning was er nooit, of die is dus niet altijd even goed geregeld. En wij willen geen biggen, schapen of andere dieren die gebruikt worden in de sessie uitschermen, maar ik dacht dat mijn standbedrijf wel duidelijk is.
En er is een plan om uit te breiden van stallen en...
Nu moet ik wel even een beetje ontkomen, of dus die ontkomen zijn over die actie van vorige week. In de zin van een petitie die de uitbreiding van stallen voor schapen en varkens voor de opleiding moet dienen voor de opleiding van de cardioloog. Hoe staat het nu? Ik waar ik het gezicht gehad heb, dan had ik de petitie ook gekregen. Alleen, het gaat niet over uitbreiding. Het gaat inderdaad over verplaatsing. Je weet dat het verschillend budget wordt een aantal gebouwen achter de blokken erbij gezet. Twee, het gaat niet over opleiding. Het gaat over het uitwerken van. Het gaat niet over cardiologie.
Maar ik heb een milieuvergunning, want u zegt dus dat, dat het allemaal niet waar is. Maar de milieuvergunning staat daar gewoon, ik wil u een verhaal tot toesturen, daar staat van letterlijk in. Dus of ik kan niet lezen, dat zou best kunnen, maar dat staat er gewoon in. Dus ik verzin niks, dat is van de waarheid. En er was gewoon nooit een milieuvergunning. Dus dit is voor de eerste keer dus dat er op een legale manier gevraagd wordt om op biggen, het ging om jonge dieren, ook dat stond in de milieuvergunning, het gaat altijd om jonge proefdieren, dat dat voor de eerste keer gedaan wordt. Tenzij u mij de milieuvergunning, de oude milieuvergunning, komt toesturen dat u niet kunt doen. Dus dat is het ware verhaal. Iedereen die een stukje wil inzien, we sturen die graag op. Wij geloven in openheid en transparantie.
Dus die dieren worden gebruikt voor ontwikkeling van nieuwe hartchirurgie technieken, namelijk nieuwe kleppen. En voor nieuwe techniek, voor levertransplantatie, die moet toelaten om met één leven twee patiënten te gaan transplanteren. Voor de rest weet ik, er zijn constant een grote verhuisbeweging. Nog even voor ik daar misverstand, het gaat nu over milieuvergunning. Die proefdieren die zullen, die hebben een vergunning om proeven te doen op dieren en alleen op vakjes en schapen. Of zo, dat ook niet. Wat gaat deze zijn, moet ik. Dus wat u doet, wat u zet, voor de rest, ik kan mij niet passen.
Dus u zegt eerst dat het niet waar is en volgens mij zijn er antwoorden.
Het is moeilijk aan mij. Allee, geen van ons is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar ik kan mij voorstellen dat er misverstanden zijn omwille van het feit dat er twee instellingen op diezelfde campus zitten. Dat is UZ Gent en UGent. En beide hebben eigenlijk papierenwinkels die dat ze in orde moeten houden. En het kan best zijn, ik weet het niet zeker, en ook maar een speculatie, dat vroeger op UGent een milieuvergunning is aangebracht en dat er nu een op UZ Gent is aangebracht. Daar kan ik niet op antwoorden, dat doet er ook relatief weinig toe. Hè. Het is wel zo dat effectief uit lammetjes en biggetjes, het zijn jonge dieren, maar het zijn geen piepjonge dieren. En het zijn gewoon dieren die representatief moeten zijn qua grootte voor de mens. En dus dat is één van de redenen, naast die anatomische gelijkenis, waarom dat er voor varkens en voor schapen is gevoerd.
Maar dat komt vaker voor, hè? De universiteit Hasselt had daar een vergunning ook niet in orde. Dus die gingen ineens een aanvraag indienen voor meer hoefdieren. En toen bleek dus dat ze daar eigenlijk nooit al eerder een vergunning voor hadden. Dus blijkbaar is het mogelijk om zonder milieuvergunning dieren te houden in laboratoria in België. Dat verbaast me. En dan vind ik het vervelend, dan vind ik het gewoon vervelend dat dat gewoon gezegd wordt. En nu geef je allebei toe dat je daar niet verbonden aan bent. Dus misschien weet je ook niet de juiste persoon daarop te beantwoorden dat het niet waar is. Sorry, dat is het gewoon wel. En tenzij ik dus papieren krijg dat die milieuvergunningen er allemaal waren, dan zou ik publiekelijk afstand van nemen. Maar dan nog, wij zullen nooit voor niet moeten zijn.
En daar opnieuw voor die technieken zijn er volgens jullie geen alternatieven die dierproeven uitsluiten.
Je kunt moeilijk een hartstikke implanten bij een celling of in een bloedvuis, dat is lastig. Dat is,
Maar voor het aanleren of voor studenten zijn er.
Worden geen proefdieren gebruikt voor studenten? Nee, ik herinner mij, ik heb nog bij de griezelen gehad, het aannemen van bloedprikken van kathetersteken, dat was op patiënten. Daar is nooit een proefdier aan de pas gekomen.
Ik ga het direct nuanceren, in tienerskunde wordt er logischerwijs vooral dieren gebruikt voor onderwijs. Hè. Dat is ook, het zou onlogisch zijn om daar mensen te gaan werken. Dus, dat is, het is wel de meeste dieren waar onze studenten iets op leren, dat zijn patiënten in de kliniek. Maar er zijn een aantal practica waar gewoon standaard dingen die alle studenten moeten gedaan worden, die wel op de dieren worden gedaan.
Zijn?
Ja.
Nu, we hebben heel wat zaken gehoord, en ook gehoord dat jullie beiden het heel belangrijk vinden dat we extra inzetten op alternatieven. Misschien, hoe kunnen we daar meer aan doen? vanuit elke positie wat kunnen we precies doen om die alternatieven te gaan zoeken en onderzoeken.
Misschien eens even zeggen, om daarover te zeggen, er wordt in België 0 euro geïnvesteerd in alternatieven. Het fonds waar dat Peter over sprak is inderdaad verdwenen. Dat betekent niet dat er niemand nog een alternatief gaat uitvinden. Dat betekent dat dat fonds gesloten is. Er zijn andere wegen, andere financierende instanties waar je perfect de aanvraag kunt indienen. En uiteraard in competitie komt met een aantal andere aanvragen, maar die over alternatieven kunnen gaan. En dus dat is alleen maar, dat is trouwens ook niet een fonds enkel voor alternatieven, maar het gedeelte dierenwelzijn is volledig naar de Vlaamse overheid verdwenen en daarmee ook is het wat overbleef binnen dat fonds contractueel onderzoek, gaat enkel nog over diergezondheid en dier- en plantgezondheid. En het stuk dierenwelzijn is daartussen uitgevallen. En vanuit dierenwelzijn waren daar regelmatig, of relatief regelmatig, calls voor alternatieven. Niet noodzakelijk alleen vervanging, maar ook vertijding van de vakbundie. Nu, als we dan terugkomen op uw vraag van hoe kunnen we het eraan leggen, is het een beetje een collectieve verantwoordelijkheid om daar effectief op in te zetten. Nu, het is, zoals dat Peter ook al zegt, vanuit fundamenteel onderzoek is het moeilijk. Je kunt altijd, uw startpunt zal vaak iets in vitro zijn, maar je gaat uiteindelijk dan toch in vivo te gaan om bepaalde concepten te gaan bewijzen en dergelijke meer. Dus ik denk dat we voor die regulatorische testen, dat hebben we al een paar keer gezegd, is het meest kans op progressie, dat misschien daar eerst op ingezet moet worden. En dan denk ik dat we toch een sterke oproep moeten doen om effectief bijvoorbeeld dat fonds terug, en dat zet terug voor alternatieven, om daar een keer mee te beginnen. En als het is duidelijk dat dat er niet is, omdat er geen geld voor is, maar misschien kunnen we klein beginnen en dan verder uitbouwen. Oké.
Zeg maar, dank u wel. Wij zijn altijd bereid om daarover samen te werken en om ook over verder te praten, ook na dit debat. We zijn al principieel van aard, maar ook pragmatisch insteek. Het is correct dat er wel instanties zijn die bijvoorbeeld bedrijven zelf die wel investeren in alternatief onderzoek, maar vanuit het overheid wordt dat momenteel niet gedaan. Naast dat geld is het ook een groot probleem dat er nog een bepaalde wettelijke verplichting in is. En zoals je zelf ook al aangaf, er zitten daar ook mensen, waarschijnlijk in België, in ieder geval in Nederland, die daar verantwoordelijk zijn voor de regulatie en de validatie van alternatieven, verbonden aan EFAM bijvoorbeeld. En daar moet ook een sterke oproep komen om ons hard te maken voor de standpunten die wij eigenlijk allemaal met elkaar hebben. Wanneer we dat kunnen vervangen, en dat kunnen we, dat we die wettelijke verplichting daarmee aanpakken. Dus wij zijn altijd open namens NMRS om samen te werken met burgers, politici, onderzoekers of andere dierorganisaties, laat ook duidelijk zijn.
Oké, perfect. Misschien twee laatste afrondende vragen naar het publiek. Specifiek naar Katrien en Peter toe. Als je een dier adopteert bij u Gent, gaan de adoptiekosten dan naar verder dieren voeren?
Wat bedoel je met adoptiekosten? Allee, de mensen betalen niet voor die hond, laat dat ook duidelijk zijn. Ze krijgen hem gratis, we verdienen daar niks aan, we steken daar alleen zoveel mogelijk moeite en tijd in om dat adoptieproces tot een goed einde te brengen. Maar daar wordt geen vraag mee verdiend, in tegendeel.
En volgend op wat Robert daarnet zei, een heel mooie afrondende vraag voordat we aan de somptoren beginnen. Hoe zien jullie samenwerking tussen SENS als stem van de groep dieren en de Universiteit Gent? Denken jullie dat er vanuit UGent zal geluisterd worden naar de studenten? En op welke manier kan dat georganiseerd worden? Want die commissies, zoals al gehoord hebben, zijn voornamelijk mensen die ook betrokken zijn. Kan daar ook een stem van de student aanwezig zijn of in betrokken worden?
Wij hebben geen band rechtstreeks met SENS, behandeld tot vandaag al sinds, maar in onze commissie zitten er dan, ik dacht dat je zegt, ook studenten. Hè. Dus wij hebben in onze commissie 4 studenten zitten en van elke aanvraag wordt door minstens 1 student ook beoordeeld. Dat zijn mensen die wel op onze faculteit zitten, maar ik ga er direct bij zeggen dat zij niet, wij dat spreken, schrik moeten hebben om vragen te stellen of een negatief oordeel te vellen, want alles gebeurt anoniem. Hè. Dus het is niet zo dat bij wijze van spreken de professor, aan wie dat ze een vraag stellen, u dan slechte punten zal geven. Dat is niet, en die hebben eigenlijk een hele klare visie, moet ik zeggen, en die stellen dikwijls de meest pertinente vragen. Maar, er zijn ook nog andere vragen die gesteld worden en zij zullen altijd een antwoord krijgen op hun vraag, uiteraard.
Oké. Dan zijn we op het einde gekomen. Wil jullie juist nog de mogelijkheid geven om een kort slotbetoog te geven van een 2 à 3 minuten? Stel voor Robert Gint.
2-3 minuten zei je toch?
Klopt.
We hebben vandaag voor de tegenstanders van die groep gehoord. Ongetwijfeld hebben ze ook een mening over het onderwerp. Ik denk dat alle partijen het over eens zijn dat veranderingen noodzakelijk zijn om dieren in laboratoria te beschermen. De wettelijke verplichting om eerst op kleine en volgeschoten dieren te testen om veiligheidsdossiers op orde te krijgen moet van tafel. Deze verplichting houdt innovatieve diervrije technieken tegen. Want wat heeft het voor zin om tig alternatieven te hebben zonder dat je daadwerkelijk kan toepassen? Het punt dat kan rekenen op steun in alle geledingen is meer geld voor dierproefvrije technieken. Animal Rights is in alle tijden bereid om samen te werken met burgers, onderzoekers, dierenorganisaties, instituten en overheden om dit voor elkaar te krijgen. De Belgische overheid investeert amper in dierproefvrije onderzoek. De geldkraan voor innovatief diervrij onderzoek moet open. Idealisme is een sterk vertrekpunt, maar moet wel leiden tot pragmatische oplossingen. Dat zijn wij de dieren verplicht.
Dankjewel, dat was 2 minuten. Dat ben je.
Ik heb geen slotrede voorbereid. Ik weet ook niet of ik 2 minuten zal nodig hebben, maar ik denk inderdaad dat, wat we daar straks aan gezegd hebben, dat eigenlijk voor een groot deel de meningen gelijk lopen, alleen dat de termijn waarop dat we dingen zien, dat die verschilt. En dus ik heb daar straks aan gezegd, ik geloof in evolutie, niet in revolutie. Ik denk dat we moeten werken aan alternatieven en ook dat we moeten onderzoekers blijvend sensibiliseren over het feit dat ze inderdaad met levend materiaal aan het werken zijn, met levende dieren die effectief een waarde hebben en een gevoel enzovoort. Maar ik denk dat we niet kunnen zeggen, op basis van wat we vandaag gehoord hebben, dat die proeven totaal niet representatief zijn. En ik denk ook nog altijd dat het gros van de maatschappij toch wel ontwikkeling op vlak van vooruitgang van zowel de geneeskunde als de diergeneeskunde wel zal steunen. Zelfs al is het met die proeven.
Dankjewel. Stijn?
Ja, ik ga een beetje samenvatten. Dus volgens mij zijn er wetenschappelijke redenen aan het aanbrengen dat recente ontwikkelingen in diervrije alternatieven betrokkenbare resultaten kunnen opleveren van dierproeven. Als we menselijke ziektes willen onderzoeken, dan wordt ze dan het gebruik van niet-menselijke dieren onderzoeken. Want volgens recente systematische onderzoeksstudies leveren die dierproeven te veel misleidende testresultaten op. Zelfs als dieren helemaal niets zouden kunnen voelen en geen pijn zouden kunnen lijden, wordt rechtvaardiging voor dierproeven dat vlak ontzettend problematisch. Maar dierproeven dus maken gebruik van voedende wezens, die net zoals wij unieke individuen zijn, met eigen ervaringen en behoeften. En daar mogen we niet zomaar een hondsteen zijn willen behandelen als welke middel. En daar mogen we geen kans gebruiken als proefobject op een manier dat ze die kans helemaal niet graag heeft. We mogen geen experimenten doen met mentale handicappen, zoals Kruggenman deed voor zijn empathieonderzoek. En zelfs niet als die onderzoekers zoals Kruggenman beweert dat wij de privé's respecteren, dan nog kan het niet. En we mogen niet naar willekeur bepalen wie we opofferen voor pijnlijke en dodelijke experimenten. En we mogen niet naar willekeur iemand als slachtoffer kiezen. Uiteindelijk is het eenvoudig, we kunnen vertrekken van een richting die gebaseerd zijn op wat we willen en wat we niet willen. Wij hebben het recht om niet tegen onze willen gedood te worden of tegen onze willen gebruikt te worden als middel, als proefobject. Maar ik ben tegen elke vorm van willekeur in onze ethiek, dus alles en iedereen zou eigenlijk die rechten moeten krijgen. Zonder willekeurige uitzondering, dus zonder discriminatie. Bijvoorbeeld een computer of een plant die jij tegen wil, dus we kunnen nooit een computer tegen iets willen behandelen. Wat we ook doen, we respecteren automatisch de basisrechten van een computer. Maar we voelen een dier, die hebben wel een wil, die we moeten respecteren. Als we niet mogen discrimineren en als mentaal gehandicapten een basisrecht krijgen om niet steeds wil in gebruik te worden, voor experimenten, dan moeten we dat recht ook geven aan alles in de dus ook aan een aantal honderd en duizend. Dus niet doen we dat wil om de trouwbaar om zoveel discriminatie uit te schrijven te kunnen rechtvaardigen. dat je wel gaat afronden, iets waar misschien wat nadat lijkt, waar universiteit en dierenorganisaties in van kunnen worden, is. We zijn erop gewezen, er moet duidelijk meer financiële middelen komen voor alternatieven. En dat verder kaders, dat moet je geen moeite doen, want zodat er niet zo de trouwbare alternatieven zijn, meteen ervoor gaan voor die alternatief.
Oké, dankjewel, Sam.
Goed. Ik ga weer samenvatten. Waar het probleem zit, is dat iedereen eigenlijk liefst zo weinig mogelijk of geen groep niet zelf krijgt. In de twee grote toepassingen, toxicologie en systemen, zijn we zelfs wel overtuigd dat dat op relatief korte termijn, zonder dat ik daar echt een getal kan zetten, zou moeten kunnen voor wat ik. Ontdekkings research, discovery research, vrees ik dat er maar zal eindigen op het moment dat alles ontdekt is. En dan misschien ook onthouden dat die of-of daar eigenlijk een foute voorstelling is. Dat de mensen die research doen, de en-en, we doen die gebruik en alternatief en diergroepen en menselijke groepen. Maar dan kom je uiteindelijk op de handvraag van, is dat ethisch verantwoord? Ik zou zeggen van, kijk dat iedereen maar in iedereen weten doet. Ik bedoel, daar is geen juist of geen fout antwoord. Mijn uitgangspunt is altijd geweest van, is die van een arts, van ik, als er een lijdende mens bij mij komt, dan zullen wij alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om die te helpen. Daaruit volgt, en wees gerust, ook als zij of Rob daar zullen komen, dat zullen wij, dat maken wij geen, bedoel wij gewoon ook mensen die roken, wij behandelen misdadigers, maar zelfs mensen die geen proberen, dat maken wij geen onderscheiding. Maar dan voor mij, is voor mij de keuze gemaakt. Ik bedoel, als dit de keuze is, tussen het opofferen van dieren om mensen mee te kunnen handelen, dan maak ik die keuze. Dat betekent niet dat ik vind dat dieren geen rechten hebben, of totaal geen waarde. Alleen ze is onderscheid aan die van de mens, of zonder waarde. Ik bedoel, ik ben er zoals iedereen van overtuigd dat je geen dier moet pijnen, moet doden. Ik bedoel, als ik een spin vind in mijn douche, dan ga ik die oppikken en buiten zetten, want dat alles zou verdrinken. Maar ik moet ook toegeven, als er muggen zitten in de slaapkamer, dan ga ik dat ook zo'n massietje in het contact steken. Dat is
Oké, hartelijk dank. Ik wil af de vier panelen enorm bedanken om deel te nemen aan dit debat. En zeker ook Sens die dit opgezet heeft en nog veel schillende activiteiten gedaan heeft. Heel veel dank.
Dank aan jullie. om tijd te krijgen om jullie voor te brengen en niet te laten zijn. En dat is een heel goed
vlees een lange tijd.
Ja, naar Bolivia.
Ja.
En was? Wat je leeft. Veel bij je leeft. Vlees is voor het leven zijn haai. En doe je toch de kruisje? Ja, dat is wel.